Dames en heren, het is 2 uur geweest. We gaan beginnen. We gaan beginnen. Welkom aan de commissieleden bij de Statencommissie van Bestuur op 13 oktober 2016. Welkom aan de mensen op de tribune, luisteraars thuis en collegelid. Wij hebben geen berichten van verhindering ontvangen. Mevrouw de Waal.
Mevrouw Verbeek is ziek, dus die komt niet.
En zijn er nog vervangingen? Ik kijk al naar meneer Korteweg.
Ja, dat vervangt is meneer vast, hè?
De vaste vervanger.
Voorzitter, ik wil ook een melding maken van het feit dat ik iets eerder weg ga. Want ik heb een begrafenis straks.
Oh, heel vervelend. Vervelend. We gaan de agenda vaststellen. Ik stel u voor om de gepresenteerde agenda vast te stellen. Gaat u daarmee akkoord? Ja, dank u wel. Mededelingen. En dan kijk ik heel even naar meneer Simonsen. Meneer Simonsen is naar het IPO geweest. Heeft een verslag op het list laten zetten. Heeft u nog een aanvulling?
Dank u, voorzitter. Inderdaad, verslag staat vanavond op de list, of nu al. Ik weet ook niet hoe ver dat is. Je kunt terugkijken op een goede algemene vergadering. Er is een werkgroep gevormd om de informatievoorziening die wij in dit huis op zich, denk ik, goed op orde hebben. Of in ieder geval in theorie. De praktijk moet natuurlijk nog volgen. Maar om die landelijk ook zo uit te bereiden. En om vanuit het IPO de informatievoorziening te voorzien. Daar is een werkgroep voor ingericht van plusminus 6 personen. Namens Flevoland mijn persoon en mevrouw Kost als een van de 2 griffiers die ook daarin meedenken. De opmerkingen vanuit de commissie bestuur over de begroting, die waren niet meer dan terecht. Die heb ik ook meegenomen in de algemene vergadering. Dat zult u denk ik ook wel kunnen lezen in het verslag. En men heeft beloofd dat we met de komende begroting volgend jaar een volwaardige begroting te zien krijgen. Waarbij we als AV-leden ook alle ins en outs kunnen weten. Dus misschien ook wel een gesprek met de accountant, maar dat zal er veel dieper op doorgaan. In een goede sfeer, voorzitter. Positief.
Zijn er vragen over het IPO? Niet? Andere mededelingen? Ook niet? Goed. Dan heb ik nog een oproep. Wij zijn bezig met een begeleidingsgroep, een onderzoeksgroep voor de omgevingsvisie. Daar hebben zich al 2 leden voor aangemeld, namelijk de heer Siepel en de heer Platen. En daar hebben we nog 2 mensen voor nodig om daar zitting in te nemen. Dus ik geef u even in overweging mee of u daar iets mee wil.
Voorzitter, waarom legt u die vraag bij de commissie bestuur neer?
Omdat alle commissies aangehaakt moeten worden. Dus daar zijn we mee bezig. Dat is zodat we daar in ieder geval dat we een terugkoppeling krijgen. Ik zie daar meneer Kok. Wil u zitting nemen? Wij gaan het doorgeven. Dank.
Voorzitter, kunnen we daar nog als commissieleden ook nog even over nadenken? Dat
uiteraard.
We daar op later tijdstip terugkomen?
Ja, uiteraard. Okay.
En melden bij de Griffie.
Melden bij de Griffie. Dus degene die dat.
Voorzitter.
Meneer Jansen.
Moeten dat statenleden zijn of mogen dat ook fractiemedewerkers of burgerleden zijn?
De commissies moeten aangehaakt worden. Ik ga deze vraag even terugleggen, maar ik. Je zou zeggen dat dat voor zo'n begeleidingscommissie, dat daar ook burgerleden.
Ja, onderzoekscommissie.
Ja, onderzoekscommissie. Fractiemedewerkers niet. Nee, maar het moet natuurlijk wel aangehaakt zijn.
De reden dat ik het vraag aan u, en dat is, ik ben zeer blij met het initiatief van meneer Kok. Maar ik las ook volgens mij in de mail dat meneer Kok binnenkort weer fractiemedewerker wordt. Dus de vraag.
Burgerlid.
Vandaar ik de vraag stel, want anders is het heel vervelend als je kandidaat stelt en na de hand horen krijgt, het kan niet.
Nee. Dus. Goed aandachtspunt. Dank u. Wij komen, als er geen andere zaken op dit moment spelen, bij het vaststellen van de besluitenlijst van 28 september. En ik stel u voor om deze vast te stellen. Gaat u hiermee akkoord? Ja, dank u. Dan komen wij bij de zomernota. De zomernota staat op de agenda. En omdat de heer Vermeulen al heeft aangegeven dat hij eerder gaat vertrekken, zou ik hem als eerste het woord willen geven. Ga uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wat belangrijk is in dit kader, de zomernota 2016, is het terugkijken op de afgelopen periode. We hebben een mandaat gegeven en het is aan ons om te toetsen of, dat wordt ook toegelicht, of de prestatieindicatoren, de doelbereik, activiteit, middelen en risico's, of dat er naar tevredenheid is uitgevoerd tot op dit moment. Het is wel zo dat wij natuurlijk de inhoudelijke vragen zoveel mogelijk zullen verdelen over de commissies waarin dat, waarop dat betrekking heeft. In hoofdlijnen zijn er bij ons maar een beperkt aantal vragen. Ik wilde me concentreren.
Voorzitter, het is misschien een opmerking in de trant van orde dat de zomernota alleen in deze commissie besproken
wordt. Dan ga ik de. Ik dacht dat die ook in de individuele. Is dat alleen voor de begroting? Oh, dan ga ik ze allemaal aanstellen. Geen enkel probleem. Dan begin ik bij bladzijde, wat is het, bladzijde 6. Staat de aframing nieuw beleid, 3,8 miljoen. Opvallend vinden wij dat de bedragen wat dat betreft redelijk hoog zijn. Als ik kijk naar de individuele posten, de onderbouwing van die 3,9 miljoen, dan kom ik tot de conclusie dat heel veel van de zaken wel op de rails zijn gezet, ook zijn begroot, maar nog niet zijn uitgevoerd. En dat zit eigenlijk over een heel breed terrein, heeft dat plaatsgevonden. En het is de vraag van hoe lang we daarmee door moeten gaan. Is die begrotingsoptimisme, hè, we begroten kennelijk te hoge bedragen die we later om wat moeten terugnemen, is dat niet een beetje symptomatisch zo langzamerhand voor het hele financiële beleid van de provincie? Er wordt eigenlijk als conclusie op diezelfde bladzijde onderaan wordt een conclusie getrokken van nou, de algemene reserve is al op 1 januari althans 20 miljoen. We houden nu ook weer een bedrag over. Dat wordt weliswaar via de reserve strategische projecten wat vooruitgeschoven. Heeft ook een incidenteel karakter voor een deel. Voor compensatie van, de bedragen die we ontrokken hebben aan het economische programma. Maar als je kijkt naar de begroting en de normen die we daar hebben ingelegd, 5% van de begroting, het wordt ook ergens genoemd onderaan, bladzijde 6, en dan is dat 8,5 miljoen, dan hebben we maar liefst 12 miljoen te besteden. En u noemt de opmerking, vergeet de opmerking in de laatste regel, dat het zal worden betrokken bij de tussenbalans. Ik vraag me af of we daar niet in hoofdlijnen nu al over moeten praten. Maar waar denkt u daarna? Die tussenbalans, dat zal midden volgend jaar volgens mijn informatie pas plaatsvinden. En wij vragen ons af, kunnen we nu al niet iets meer daarover zeggen, wat richtingen aangeven? Er wordt op bladzijde 10 bij paragraaf 2.2, wordt er in de voorlaatste paragraaf, of voorlaatste alinea genoemd, de afwikkelingsvergulden storten, reservebeheer en ontwikkeling. En er staat in de tweede regel, aangezien er nog een extra rekening voor de uitvoeringskosten komt, dan gaan we dit bedrag storten in de reservebeheer en ontwikkeling natuur. Dat vond ik op zich een rare opmerking, want eigenlijk is dat niet anders dan dat wij wel degelijk weten dat er nog een nota komt. Het lijkt mij toch dat u kunt inschatten hoeveel dat is. En er wordt geen enkele indicatie daarover gegeven. Dus misschien kunt u daar nog iets, voor zover dat mogelijk is, iets over zeggen. Dan op bladzijde 14. Daar gaat het om de omgevingsdienst. Ik bekijk het vanuit een financiële blik. We weten dat de omgevingsdienst flink bezig is met het wegwerken van de tekorten en de oplossen van de fricties die er zijn. Daar wordt genoemd een frictiereserve die gaat vrijvallen van 287.000 euro. Kijk ik vanuit financieel blik, vanuit de provinciale financiële blik, dan lijkt mij toch dat misschien wat erg vroeg om dat nu al te laten vrijvallen. Moeten we niet qua voorzichtigheid dat bedrag even parkeren? En eerst maar eens even wachten totdat alles is afgerond bij de omgevingsdienst. Want volgens mij is daar nog steeds het nodige aan de hand. En is men ook bezig met het oplossen van de fricties. Even kijken. Volgens mij zijn dit mijn opmerkingen in de eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Kok, PVV.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb de zomernota of de herfstnota al een aantal keren meegemaakt. En op een gegeven moment dan betrap je er zelf op van... Lijkt het allemaal niet erg veel op elkaar? Is het niet te veel van hetzelfde? En dat is, moet ik zeggen, in dit geval ook eigenlijk wel weer hetzelfde verhaal als voorheen. Met name ook als ik kijk naar de jaarrekening over 2015. We zien weer een enorme aframing van 26,7 miljoen. Enorm overschotten. Met name als gevolg van herfasering van infrastructurele projecten, zoals dat zo mooi heet. En dan krijgen we het gebruikelijke beeld dat een optische mitigering wordt gecreëerd door het wegschrijven naar de reserves en voorzieningen, 24,3. Ja, je zou bijna denken, reguliere provincietaken als infra en gebied, die zou je toch redelijk kunnen voorspellen of kunnen faseren in de tijd. Het verbaast me dan toch over het algemeen. Kijk, nieuw beleid kan ik me voorstellen. Dat is altijd wat lastiger. Net zoals mijn buurman zegt, veel in de planning en weinig wat gerealiseerd wordt. En we hebben het al eerder gehad over het fenomeen planningsoptimisme. En dat kenmerkt deze provincie in wel heel hoge mate. Ja, ook de inkomsten laten zich niet goed begroten. En dat verrast me dan ook wel weer. Overal toch weer het oude fundamentele probleem. En de inspanningen om het voorspellend vermogen te vergroten... Ja, werken kennelijk nog niet. Of averechts in dit geval. En toch weer dan de 14e begrotingswijziging. En wat me ook opvalt is dat dan weer tekent is de opmerking dat GS weer eens kritisch gekeken heeft naar de verwachte uitputting. Ja, ja, wat moet je daar nou mee, hè? Een kleine chocola van maken van dit soort. Is er nou echt kritisch gekeken of is dit dan het resultaat van dat kritisch kijken? Ja, en ook de vreemde opmerkingen dat budgetten niet tot besteding komen omdat GS afhankelijk is van de in te dienen declaraties. Dat klinkt dan ook weer als zo'n zwaktebod. Dat is het algemene verhaal. Tweede punt wat ik te bedden wil brengen is de gebruikelijke omvang van de algemene reserve en de dekkingsgraad. Ik heb hem maar niet uitgerekend, maar hij is weer bovenmatig fors. En net gezegd is ook de verwijzing naar de tussenbalans als het nieuwe moment voor de discussie daarover. Ja, dat is dan ook weer een stoplap. En het lijkt weer op het doorschuiven van een probleem in de beleidsvoering. Alsof we er dan wel uitkomen uit dit fenomeen. Er wordt al te snel doorverwezen naar de midterm review. En dan zijn we weer 2 jaar verder inmiddels. En dit probleem is op zich niet nieuw. Ja, ik heb ook nog even gekeken naar de eerdere mededeling... van 31 mei 2016 over de vermogenspositie van Flevoland. En met name de aangevoerde redenen dat het nog nu niet opportun is om het weerstandsvermogen, en dan citeer ik, actief te verlagen. Ja, wat is dan wel het moment en waar hangt het dan vanaf? Of gaan we die discussie dan begin 2017 voeren? Het zijn wat algemene fundamentele opmerkingen die ik dan heb. Derde punt is wat... concrete van aard en dat gaat over de additionele bijdrage uit het positief saldo van 3 miljoen. Want we moeten tenslotte wat met dat positief saldo. Hoe geminimaliseerd we het dan ook hebben tot 1,6 miljoen. Marke Wadden. Leek me weinig onderbouwd. Ik heb mijn deskundige collega maar even geraadpleegd. En die wist mij te melden dat eerder is al 3,5 miljoen toegezegd voor dit project. Toen ging het met name om de... verbetering van de waterkwaliteit. In de zomernota, bladzijde 19, is daar weinig meer van terug te vinden. Ja, die 3 miljoen, zegt hij, is dat dan ook al niet eerder bekend geweest? Hadden we niet mogen veronderstellen dat die 3 miljoen zich op dit moment dan zou gaan aandienen? Nu komt hij een beetje als de bekende donderslag bij heldere hemel. Het gaat nu over de zogenaamde multiplier en de kostendekkendheid. We zouden dat toch... En de garantie dat het daar dan ook bij blijft. We zouden daar toch wat meer uitleg over willen hebben van de gedeputeerde. Tot zover onze opmerkingen.
Dank u wel. Meneer Kortweg.
Dank u. We hebben niet zoveel opmerkingen. Het is, zoals ook wel gezegd, het bekende overzicht. En je hebt altijd dingen die doorschuiven. We hebben per slot ook maar een willekeurige datum als 1 januari. En dan om daar precies op die data te programmeren is natuurlijk moeilijk. Dus je krijgt altijd gemakkelijk dat dingen doorschuiven of iets later worden. Het is natuurlijk wel goed om daar rekening mee te houden met de begrotingen. Misschien dat de intervisiegroep daar ook eens naar kan kijken als bij de verbetering van de planning en controlcyclus. Een opmerking bij het stuk zelf. De voorbereiding voor de omgevingswet. Daar is wat gerommel over in den landen. Een aantal gemeentes zeggen we halen dat niet. Het is allemaal veel te ingewikkeld met die algemene maatregel van bestuur. Geldt dat ook voor de provincie? En kan dat ook nog effect hebben voor het invoeren van alles? En kan dat ook financiële effecten uiteindelijk voor ons hebben? Dat allemaal niet zo soepel lijkt te lopen. De invoering en de planning met de uitvoeringswetten als aanvankelijk is gedacht. Dan heb ik bij de afronding van de IFA, dat is op pagina 19. Dan wordt er gezegd, komende periode kunt u voorstellen verwachten. Hierbij kan gedacht worden aan de overheveling naar Almere 2.0 en of een kwaliteitsimpuls voor de innovatiewerkplaats. Nou, de innovatiewerkplaats, die wordt, zover ik altijd begrepen heb, betaald uit de 10 miljoen die wij beschikbaar hebben voor de Floriade, dan zou dus dat dan in zekere zin worden opgehoogd uit andere gelden. Dus hoe zit dat? Nou, we hebben de innovatiewerkplaats, die zit op de Floriade. Dat doen wij uit de 10 miljoen IFA-geld die wij gelabeld hebben als in principe beschikbaar voor het provinciale deel van de Floriade. Nu staat er in die zin, hè, er is IFA-geld over, andere IFA-geld. En eventueel kan dat daar dan ook heen. Is dat dan bovenop die 10 miljoen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Hè? Dus gaan we dan die 10 miljoen in zekere zin verhogen? In plaats van als er meer geld nodig is voor de innovatiewerkplaats, dan komt het uit die 10 miljoen. Dan op pagina 22 bij de aandelenverkoop Enexis. Dan staat daar de laatste zin. Het voorstel aan uw staten is om de opbrengst te storten in de reserve strategische projecten. Ik had hierover echt een voorstel verwacht. En het niet verstopt in de zomernota. Dat wij bij de vaststelling van de zomernota dit dan dus ook vaststellen. Terwijl nog niet eens het het totale bedrag precies bekend is. Het zou logischer zijn op het moment dat het dan het totale bedrag bekend is, dat er dan een apart voorstel komt met de argumentatie om af te wijken van het bestaande beleid hierover. Dus dat is mijn vraag, waarom dat op deze manier hier geregeld lijkt te gaan worden. Dank u, voorzitter. Dat waren mijn inbreng.
Dank u wel. Meneer Van Sloten.
Dank u wel. De zomernota laat zien dat er halverwege het begrotingsjaar wat zaken bijgesteld moeten worden. Dat is ook niet zo erg, want je komt tijdens zo'n begrotingsjaar altijd wel wat plussen en minnen tegen onderweg. En het is dan verhelderend om ze in de zomernota op een rijtje te krijgen. Er worden ook de nodige voorstellen gedaan om de begroting hier en daar wat aan te passen. Over het algemeen kan het CDA zich daarin vinden. Maar we hebben wel, naar aanleiding daarvan, een aantal vragen. Op bladzijde 5 staat de zin, en ik citeer, de begrotingsmutaties hangen deels samen met de inspanningen om het voorspellend vermogen van de begroting te vergroten. Einde citaat. Die zin die kom ik eerlijk gezegd ook letterlijk tegen in de zomernota van vorig jaar, van 2015. Toen ging het om een bedrag van 22 miljoen euro aan lasten dat werd afgeraamd. En dat werd toen in de commissie al ontvangen als van nou, dat is wel heel erg veel. Nu zien we daar in de zomernota van 2016 zien we een bedrag van 26 miljoen. Dat is dus nog hoger. Ja, wat zegt dat over die inspanningen waarover wordt gesproken in de zomernota? Lukt dat met die inspanningen? Nou ja, als je de cijfers ziet, dan zou je de conclusie kunnen trekken van nee, dat lukt dus niet. Maar het roept bij ons ook de vraag op, hoe erg is het eigenlijk? Is het wel erg dat je dit soort aframingen ziet en dit soort verschillen ziet? Nou, een programma waar je grote verschillen ziet is mobiliteit. Daar zie je een flinke vertraging in investeringen. Waardoor bijna 15 miljoen moet worden doorgeschoven naar de komende jaren. Dat is erg veel. Het CDA is benieuwd hoe dat de komende jaren zal gaan. In hoeverre is er zekerheid te bieden dat het allemaal wel goed komt. Wat ons ook wel opvalt is dat je bij sommige posten ziet dat er gelden worden doorgeschoven naar 2017. Ik noem als voorbeeld het procesgeld voor de maritieme servicehaven in Noord-Flevoland. Daar wordt uitgespreid over 3 jaar 1 miljoen voor uitgetrokken, waarvan 650.000 voor dit jaar. Maar dat blijkt dan te veel te zijn, waardoor er 120.000 euro wordt doorgeschoven naar 2017. Zonder dat er aangegeven wordt waarom die 650.000 euro voor dit jaar dan te veel is. En ook zonder garantie dat de restant van dat bedrag, die 120.000 euro, in 2017 wel wordt besteed. Dan kan het zijn dat aan het einde van die periode, dat we dan ineens erachter komen dat dat hele bedrag, die 1 miljoen, niet is besteed. En wat dan? Wat heeft dat voor gevolgen? Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij een post als Floriade Werkt. Het lijkt wat vrijblijvend over te komen. Want we hebben voor een aantal jaren een bepaald bedrag. En ach, als we dat dit jaar niet aan toekomen, dan schuiven we wel door naar het volgend jaar. Maar welke garanties hebben we dan dat we die in het volgend jaar ook daadwerkelijk wel uitgeven? Tot slot nog een vraag over de Markerwadden. Daar wordt 3 miljoen voor uitgegeven of voor weggezet. Zodat het project wat sneller kan worden voortgezet. Nou, daar kan het CDA zich wel in vinden. Wat voor ons even niet duidelijk is, is of die 3 miljoen of ook een verzekering is dat ook alle resterende eilanden dan worden aangelegd. Of dat dit alleen gaat om het tweede eiland. Want dat kwam bij ons niet zo heel duidelijk over uit deze zomernota. Dat waren onze opmerkingen.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal de opmerkingen zoals die door meneer Kok van de PVV zijn gemaakt niet herhalen over het voorspellend vermogen, maar ook op het, ja, zeg maar het planmatige optimisme, zeg maar, want daar ben ik het volledig met de PVV over eens, de opmerkingen die daarover gemaakt zijn. En ik was ook wel een beetje verbaasd van het CDA te horen. Of dat wel zo erg is, hè? Voor in 2015 22,5 miljoen en nu 26 miljoen. Ik kan u van 50PLUS daar wel het antwoord op geven, want ja, vinden wij dat erg. Ja, zeker vinden wij dat erg. Wij hebben graag een duidelijke visie van het college. En hier is toch weer echt gebleken dat er enorm veel lucht in die begroting heeft gezeten. Want anders kom je niet tot dit soort absurde bedragen, zeg maar. Dus dat is eigenlijk de eerste opmerking die ik wil plaatsen, voorzitter. En als ik dan kijk naar de stelpost nieuw beleid, 4 miljoen, ja, dat valt dan echt, vind ik, onder die planmatige optimisme. Want wat hebben we dan eigenlijk nagelaten? Want u zegt wel dat u inspanningen doet om, zeg maar, zo goed en zo nauw mogelijk die begroting tegemoet te komen. Maar dat blijkt toch elke jaar niet zo te zijn. In 2015 duid ik nogmaals op dat verschil van 22 en nu op 26. Dus kunt u duiden welke inspanningen u nu heeft geleverd? Want de resultaten kennen we daar nu van. Welke inspanningen u heeft geleverd om dat bedrag nu juist omlaag te krijgen, om zo'n goed mogelijk aan de begrotingsuitgangspunten te voldoen. En dan kunnen we misschien kijken of die inspanningen wel de juiste inspanningen zijn, want als ik nu naar de uitkomsten kijk, heb ik daar zo mijn twijfels over. Ja, voorzitter, die opmerking is ook al door anderen gemaakt, beheer, ontwikkeling, natuur. Omdat er nog wat nota's aan de grondslag liggen. Ik ben van mening 50PLUS is van mening, als er in een begrotingspost geld over is, dan dient in eerste instantie terug te worden gestort in de algemene middelen. En als daar een nieuw voorstel voor zou moeten komen om zeg maar aan die notaverplichtingen te voldoen, dan dient u daar gewoon de koninklijke weg te volgen en met een nieuw voorstel naar de Staten te komen. Die hebben immers het budgetrecht, voorzitter. De discussie over het weerstandsvermogen. Meneer Kok zei al van, dat hij het niet heeft uitgerekend. Dat heb ik ook niet gedaan, maar ik kan me nog wel herinneren van 2015 dat voor elke euro risico er twee knoertharde euro's tegenover stonden. En als ik nu zo kijk naar de huidige positie, dan denk ik dat het onderhand wel 2,5 euro zal zijn. Dus ik denk dat, dat de discussie over het weerstandsvermogen best in de Staten wel eens gevoerd zouden kunnen worden, voorzitter. Ja, en als laatste de Markenwarren, 3 miljoen. Daar heeft 50PLUS geen enkel probleem mee. Waren het niet dat de gemeente waar dit zich allemaal gaat plaatsvinden, dat is onder andere Lelystad, daar nog geen dubbeltje van gezien is. Heeft u daar overleg over met de gemeente Lelystad? En zo ja, wat zijn daar de resultaten van? En zo nee, waarom niet? Want je mag toch verwachten, zo'n toeristische trekpleister in je gemeente, dat de gemeente Lelystad toch ook wel wat geld daarvoor zou mogen bijdragen. Buiten de andere instanties die daar geld aan bijdragen. Dat waren zo even mijn opmerkingen en de vragen die ik wilde stellen, voorzitter. Dank u.
Dank u wel, meneer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Ook mijn eerste vraag gaat over het voorspellend vermogen. Ik was toen ik de stukken las even in de verleiding om vervolgens een opmerking te maken over planningsoptimisme en ideeënarmoede en dergelijke. Maar ik voel mij toch enigszins gehandicapt sinds ik deelneem aan de intervisiewerkgroep PNC. Want daar wordt je beeld iets genuanceerder van. Vandaar dat ik als statenlid ook niet graag in dat soort commissies, werkgroepen ga zitten. Dat maakt het voor mij iets moeilijker om u daar kritisch op te bevragen, zeg ik maar in alle eerlijkheid. Maar ik denk wel dat het goed is dat wij statenbreed ook van u vernemen waarom het eigenlijk met dat voorspellend vermogen misschien wel iets genuanceerder ligt dan wij vaak denken. Kunt u concrete voorbeelden noemen aan de hand waarvan wij ook overtuigd raken van het feit dat dat voorspellend vermogen toeneemt? Ik denk wel dat dat handvatten zijn die we echt nodig hebben, want als je ziet wat er nu aan budgetten overblijft of bijna automatisch wordt doorgeschoven, dan kun je je niet aan die indruk onttrekken. Dus graag een toelichting op dat punt. Tweede concreet punt, ook al door andere sprekers aangehaald, betreft de Markenwadden, de 3 miljoen euro extra die nu gevraagd wordt. Ja, ik vind, of mijn fractie, Partij van de Arbeid, vindt het een heel mooi voorstel, een heel mooi plan. En wij zijn er enthousiast over. Zeker ook als je kijkt naar de bedragen die toch beschikbaar zijn binnen de provinciebegroting. Maar we hebben daar ook wel één kanttekening bij die ook al door anderen is gemaakt. Dit is nog ten behoeve van de eerste fase. Dus het eerste grote eiland wordt nu gerealiseerd. En als ik het goed begrepen heb, is dit budget bedoeld voor de komende 4 eilandjes daaromheen. Nu hoor je Natuurmonumenten, en ik snap dat goed, alweer praten over een tweede fase. En dan hebben ze dus niet over die eerste 5 eilandjes, maar een mogelijk vervolg. En als ik dan, net als de PVV, kijk naar de oorspronkelijke doelen, hoofddoel en subdoelen, dan denk ik, ja, dat gaat me op dit moment echt een brug te ver. Dus ik zou in de richting van GS willen vragen, betekent dat ook dat we er met die 3 miljoen ook daadwerkelijk zijn, wat GS betreft, en dat we de komende jaren tot en met 2020 ook echt niet geconfronteerd worden met nog weer een plusverhaal daarbovenop. Hoe enthousiast en mooi dat ook zou kunnen zijn, dat heeft namelijk geen enkele relatie meer, is mijn fractie van mening, met het hoofddoel of de subdoelen. Dat is het tweede punt. Dan het derde punt, ook al door sommigen aangehaald, is de verkoop van de aandelen Enexis. En het voorstel wat nu wordt gedaan, of eigenlijk is dat niet eens een formeel voorstel, want het zit niet in een apart beslispunt, om dat bedrag over te hevelen naar de reserve strategische projecten. Nou, door sommige fracties is er reeds een motie ingediend om te zeggen van, nou, zou het nou niet goed zijn om dat te koppelen aan die energietransitie. Als je kijkt naar ons doel in 2030 energie neutraal, En zover zijn we nog lang niet. Sterker nog, we zijn nu pas halverwege. Dan kan ik eerlijk gezegd niet rijmen waarom nu toch wordt voorgesteld dit aan die reserves als strategische projecten toe te voegen en niet om die ambitieuze doelstellingen op het gebied van energie te halen.
Voorzitter, bij interruptie, maar dat hebben we toch afgesproken met elkaar?
Nee, in mijn beleving hebben we afgesproken dat op dat moment niet de motie, hè, die heeft geen meerderheid gehaald, dus dat werd hem niet. Maar we zouden bij de zomernota een voorstel krijgen. En nu ligt dat voorstel er officieel om het aan die reserve strategische projecten toe te voegen. Dus mijn vraag is, met de wijsheid van nu, stand zomernota enzovoort, waarom dat inderdaad gedaan wordt en in het verlengde daarvan hoe u dan denkt die ambitie op het gebied van energie te kunnen realiseren. Nou, dat is het derde hoofdpunt voor de Partij van de Arbeid-fractie. En een klein vierde punt, nog niet door anderen genoemd, is als het gaat om het plan recreatie en toerisme. Daar geven we jaarlijks €250.000 aan uit. Dat plan moet nog verschijnen later dit jaar. En er wordt gevraagd de €100.000 voor uitvoering en communicatie dan ook maar automatisch over te hevelen naar het volgend jaar. Ik vind 100.000 op 250.000 een erg groot bedrag en snap eerlijk gezegd niet waarom dit vooruitlopend op besluitvorming over het plan zou moeten gebeuren. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook namens de ChristenUnie-fractie dank voor deze zomernota die een duidelijk beeld geeft over de situatie waarin we nu staan. Wij als ChristenUnie-fractie hebben het eerder genoemd dat wij het gevoel kregen binnen de provincie dat het geld hier tegen de plinten opklotst, maar die opmerking zal ik maar niet herhalen. Op basis van de zomernota krijgen we dat idee wel weer. En het is wel genoemd. Planningsoptimisme. De heer Kok noemde dat net al even. In hoeverre is het reëel dat we aan het plannen zijn. Ook de IVA-gelden, €2,2 miljoen. ChristenUnie sluit zich ook aan bij de opmerking van de heer Korteweg van GroenLinks daarover. Van, ja, hoe verhoudt zich dat nu met andere investeringen die we in Almere al hebben gedaan? Ja, dekkingsgraad, weerstandsvermogen, het is ook allemaal genoemd, ik ga ze niet herhalen. Wat wij wel, wat ons opvalt is dat in het VB staat, daar staat, we zien dat in de komende periode voor meer zaken een beroep op deze reserve nodig zal zijn. Dan hebben we het over de algemene reserve die nu wordt aangevuld. Ook om die reden is het verstandig, is versterking van de reserve opportun, schrijft het college. Maar als we daarentegen de bijlage 2 erbij pakken van inderdaad onze investeringsagenda tot een aantal jaren, dan zie ik bijna op alle posten waarin we een investeringsagenda hebben, dat die posten gewoon gedekt worden. Dat we daar potjes voor hebben. Dat we daar middelen voor hebben. Dus op basis waarvan is nu eigenlijk het blijven ophogen van onze eigen vermogen, van ons opportun. Ik ben toch wel heel benieuwd, of de ChristenUnie is heel benieuwd, welke, nou ja, konijnen er dan nog in de hoge hoed zitten van het college. Welke investeringsopgaven ze dan nog voor ogen zien. Want jaar op jaar de reserve aanvullen met 6 miljoen. Nou ja, meerdere partijen hebben dat aangegeven. Lijkt ons geen goede insteek. Voor zover even onze eerste bijdrage in eerste termijn.
Dank u wel. Nis.
Dank u, voorzitter. Ja, het onderwerp weerstandsvermogen komt straks bij de begroting denk ik ook nog wel aan de orde. Dat laat ik hier nog even buiten beschouwing. Een paar opmerkingen bij de zomernota, wat natuurlijk niet meer is als een afwijkingennota. Wij lezen over de herijking waterveiligheidsbeleid buitendijkse gebieden. Voorzitter, dit dossier is al diverse keren doorgeschoven. Terwijl het concept bijvoorbeeld de basis is van de nieuwe maritieme haven. Onze vraag is, als het al zover uitgediscussieerd is, waarom gaan we het dan niet eens een keer vaststellen? Dit duurt ons inziens veel te lang, bladzijde 8. En dan maken we in tegenstelling tot andere partijen wel bezwaar bij de 3 miljoen voor Markenwadden. Dat is ons inziens en u kent ons, we blijven graag zuiver in de leer, maar u mag het toetsen. Maar dat is volgens ons niet iets wat we zomaar even bij de zomernota gaan regelen. De vragen van het CDA die zeggen eigenlijk al genoeg. De onzekerheid, waar wordt het dan aan besteed? Wij verwachten binnen de PNC-cyclus een volwaardig voorstel. Er wordt gesproken over het effect met het nieuw land. Dat is volgens ons ook niet eens aan de orde. En we neigen zelfs op dit punt naar een stemverklaring om op dit punt niet mee te stemmen met de zomernota. Zo scherp ligt dat bij ons, voorzitter. Maar de gedeputeerde mag het zeggen.
Dank u wel. Mevrouw de Waard.
Dank u wel, voorzitter.
Ja, dat is inderdaad al veel gezegd. Wij vinden het een duidelijke nota die ook goed aansluit op eerdere nota's en op de programmabegroting qua indeling. Ja, er is al veel duidelijk geworden uit de beantwoording van de technische vragen, maar toch nog enkele opmerkingen. We gaan met de meeste voorstellen die genoemd worden in de nota akkoord. Even kijken hoor. Ja, over het voorspellend vermogen is ook al het nodige gezegd. Daar kijken we kritisch naar, maar wij nemen de opmerkingen die gemaakt zijn over de acties die ondernomen worden om dat te verbeteren in vertrouwen tot ons. De SP kan zich ook vinden in het voorstel om het bedrag van de totale voordelige saldo van 1 miljoen toe te voegen aan de reserve strategische projecten. Wij hebben bij het behandelen van de perspectiefnota al aangegeven dat wij het belangrijk vinden om voldoende rekening te houden met de risico's die we lopen en die niet nog al concreet zijn vastgelegd, maar wel risico's zijn van erg grote projecten die op stapel staan. Flevokust, de maritieme haven, als voorbeeld. Dus wij zijn daar wat minder benauwd over dan sommige anderen. Even kijken. Dan de lagere besteding, de IFA, door de aangepaste fasering. Het voorstel is om 2,2 miljoen door te schuiven naar 2017. En wanneer bij afronding van het IFA-programma een bedrag van enkele miljoenen resteert, dan gaat de SP-fractie in ieder geval niet mee akkoord dat de gereserveerde 10 miljoen euro voor de Floriade wordt overschreden. Wat betreft de Markerwadden sluiten wij ons aan bij wat de SGP net heeft gezegd. Het verbaast ons wel dat al in zo'n vroeg stadium zo concreet wordt aangegeven dat dat de raming wordt overschreden. En wij vragen ons ook af, wat anderen ook al min of meer hebben genoemd, of in deze kosten ook eventueel de kosten voor een eventueel extra eiland in de volgende fase zijn meegenomen. Want dat is, ja, gezien de hoogte van het bedrag, toch niet helemaal duidelijk dat het alleen voor de eerste fase is. Dan de aandelenverkoop Enexis.
Meneer Jan.
U zegt dat u daar dezelfde stelling in neemt als de SGP, over die 3 miljoen. Maar als u nu antwoord krijgt van dit college dat die 3 miljoen alleen bestemd is voor die eerste fase, dan kunt u er wel mee instemmen?
Oh, is dat nog aan? Nou, het verbaast ons dat dat bedrag zo hoog is. Dus eigenlijk zouden wij dan graag een wat betere onderbouwing ervoor willen. De aandelenverkoop van Enexis, die levert naar verwachting ruim 1 miljoen euro op. En het voorstel is om deze te storten in de reserve strategische projecten. Wij, de SP-fractie, is van mening dat het geld moet toekomen aan duurzaamheid. We komen daar nog op terug, maar dat wil ik toch wel even duidelijk stellen nu. Dat was het, dank u.
Dank u wel. Mevrouw Kleinstra.
Voorzitter. Een vraag in de richting van mevrouw De Waal, want dit laatste bericht doet mij deugd, hè, als het gaat om die miljoen Enexis aandelen. Alleen ik probeer maar even de stemming bij de motie in de Staten te herinneren. En toen was u tegen het plan wat daar precies aan tegemoet kwam. Van waar deze mooie, dit mooie voortschrijdend inzicht?
Mevrouw De Waal.
Nee, het is geen voortschrijdend inzicht. Ik heb de tekst van de motie niet precies paraat, maar daar had het mee te maken, niet om de intentie.
Ja, voorzitter, daar wil ik dan ook even op reageren. Want de toezegging van het college toen de tijd, die was helemaal conform het dictum van de motie. En die was heel duidelijk, namelijk om hem ongelabeld in de stroppenpot te stoppen. En daar stemde u met vreugde mee in. Dus ook mijn vraag naar u, wat heeft u bewogen om deze omwenteling te maken?
Mevrouw De Waal.
Nou, we hebben toen besloten dat we later besluit zouden nemen over waar dat geld naartoe zou gaan. En wij hebben er alle vertrouwen in dat daar serieus over gesproken wordt. Ook gezien de meningen die toen in de Staten werden geuit. En wij hebben als SP-fractie gewoon het standpunt dat wij vinden dat het naar duurzaamheid hoort te gaan. Dat is het.
Dank u wel.
Maar nogmaals, voorzitter. U heeft naar de uitspraak gedaan door de gedeputeerde die het dictum van de motie herhaalde. En daarmee de motie overbodig werd. Daar heeft u gewoon mee ingestemd. Dus het gaat niet meer, het gaat met name over de bestemming. Nee, daar gaat het niet om. Hij zit nu in de stroppenpot, maar het gaat om het labeltje wat hij er nu opklikt, waar hij bij de Statenvergadering ook gewoon, zeg maar, morgens tegen was.
Wij hadden toen laatste reactie.
Het was toen nog niet bekend en nu ook nog niet om welk bedrag het precies zou gaan. En dat was voor ons ook een punt.
We gaan deze discussie sluiten. Daar komen we verder nog wel over te spreken. Mevrouw Kleinstra.
Ja, dank u, voorzitter. Er is al heel veel gezegd. VVD is bijna hekkensluiter in deze ronde. Natuurlijk straks nog de heer Van der Afvoort. We hebben dan ook eigenlijk niet veel toe te voegen. Er zijn al veel vragen gesteld. We zullen daar geen extra vragen meer bij doen, want we hebben niets nieuws. Dus dan beginnen we daar ook niet over. We vonden het overal een duidelijke nota in lijn met eerder verkregen informatie. Waarvoor dank.
Dank u wel. Meneer Van der Afvoort.
Ja, voorzitter, dank u wel. De extra bijdrage aan de Markerwadden die een besparing gaat opleveren, omdat de materialen er al zijn, die is natuurlijk oké wat ons betreft. Wat ons betreft hoeft ook aan de voorwaarden van minimaal 220 miljoen totale bijdrage niet worden voor vastgehouden. Het mag als 19,5 is, mag het ook. Ja, ik sluit me aan bij de mening van 50 plus dat het raar is dat de gemeente Lelystad niet wil meedoen. En daarbij komt ook dat nu Almere betrokken is bij het grote gebeuren Nationale Park. En die verwacht ook ontzettend veel inkomsten eruit. Dus die zouden dan ook aan kunnen bijdragen, wat ons betreft. Wat betreft de verkoop van aandelen van de Nexus sluiten we ons aan bij wie hebben dat allemaal gezegd? SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, neem ik aan, ja. Dat we nu verwacht hadden dat er nu een voorstel zou zijn. In ieder geval, wat ons betreft, hoort het thuis bij energiedoelstellingen en liever nog bij klimaatdoelstellingen. We stemmen ook in met de overbruggingssubsidie voor landschapsbeheer. Mogelijk kan GS zelfs helpen om andere financieringsmogelijkheden voor landschapsbeheer aan te boren. Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel. Gedeputeerde.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank aan de partijen voor de gestelde vragen. Op voorhand de vragen over recreatie en toerisme en de Markerwadden zullen door gedeputeerde Rijsbeman worden beantwoord. Ik zal proberen zoveel mogelijk in te gaan op de vragen die gesteld zijn. Het valt mij op, en ik begrijp dat overigens wel, dat er door een aantal partijen wordt gesproken over het begrotingsoptimisme en de toezegging van deze gedeputeerde dat in de komende periode, en dan spreek ik alweer een jaar terug, heel nadrukkelijk gekeken zal worden op welke wijze planningsoptimisme en lucht in begroting kan worden teruggedrongen. Daar ben ik op dit moment ook na een wat merkwaardige start met de intervisiegroep, en dat ligt niet aan de leden van de intervisiegroep, maar binnen de organisatie hebben we daar wat mee moeten handballen. Zijn we daar druk mee bezig? Ik hoop in het voorjaar met een nota te komen over beter ramen en een paraplu nota waarin de andere onderdelen van de PNC-cyclus zijn opgenomen om u een goede doorkijk te geven op welke wijze wij denken hier toch paal en perk aan te kunnen stellen. Dat wil niet zeggen dat op de komende jaren er ook geen aframingen en overboekingen naar volgende jaren zal gaan plaatsvinden. En dat houdt simpel verband met de taakvelden zoals we die binnen de provincie kennen. Infrastructuur, laat ik die maar even nemen, want dat is toch een fors bedrag van 15 miljoen. Dat is niet voor niets dat wij gehouden zijn om het op deze wijze te doen, omdat we voorzien dat in 2016 de projecten niet afgerond kunnen worden. Wij zijn afhankelijk van anderen. En ja, dat is toch wat anders, heer Jansen, dan alleen maar ergens stoeptegels vervangen en dan de rekening ontvangen en dat verwerken. Ik wil dat niet degenereren, maar het gaat toch om relatief grote projecten waar veel geld mee gemoeid is en waar ook heel nadrukkelijk met andere partijen gewerkt moet worden en min of meer daar ook mede afhankelijk van ben, of je dat dan binnen zo'n kalenderjaar, wat ons begrotingsjaar is, ook gerealiseerd kan krijgen. En dan zie je keer op keer dat daar verschuivingen in plaatsvinden. Dat heeft met aanbesteding te maken, dat heeft met uitvoering te maken. Nou, allerlei zaken die daaraan verbonden zijn. En dan zit je in een periode, we gaan dan rond de zomer, de zomernota, voor de zomer beginnen we er al aan, zomernota opmaken. En dan wordt er een inschatting gemaakt, is het nu reëel of het in 2016 nog wel of niet kan? Of moeten we daar toch rekening mee houden dat er een redelijk bedrag wordt overgeheveld? Overigens is dat voor infra niet nieuw. Het is niet zo dat u onwetend bent. U bent keer op keer middels mededelingen op de hoogte gehouden van de voortgang en de consequenties die daarin aan zitten. Nou, ja, ik kan bij de zomernota als gedeputeerde financiën ook alle mededelingen steeds wel eraan toevoegen waaruit blijkt dat dat zo heeft plaatsgevonden en de gronden waarop de doorschuiving plaatsvindt. Maar ik denk dat dat ook bij u zelf wel voldoende bekend is. Ik ben overigens zeer ingenomen met de intervisiegroep. We kunnen daar aardige stappen maken. Heer De Jager, dat moet u er niet van weerhouden om, als u opmerkingen heeft, daar gewoon mee te komen. Ik vind dat geen enkel punt, want we hebben met elkaar afgesproken dat de mensen die daaraan deelnemen zich niet committeren in de zin van, dan zijn ze medeverantwoordelijk en worden politiek monddood gemaakt.
Want voorzitter, dat zou ik een hele, het is me helder hoor, het was ook een opmerking van mij met een kwinkslag. Maar
ja, ja. Nee, maar dat mag absoluut niet aan de orde zijn.
Gaat u verder.
Dan ga ik nu kijken wat ik, nou, ik ben begonnen bij D66, begrotingsoptimisme. Daar ben ik op ingegaan. We zullen dat bij de PNC-cyclusbehandeling en de nota beter ramen verder uitdiepen. De afwikkelingsverschillen met betrekking tot reservebeheer en natuur, die hebben te maken met de transitie van de agrarische natuurbeheer. Dat wordt pas in 2017 verwacht. Vandaar dat die middelen dan ook die overblijven worden doorgeschoven van 17 naar de reserve natuur 2016 naar 2017.
Ja, voorzitter, daar heb ik ook juist nou een vraag over gesteld. U zal het toch met mij eens zijn dat middelen die in enig jaar, kijk, over de doorschuifbudgetten, daar bent u duidelijk in geweest. En dat is gewoon de werkwijze zoals dat behoort. Dus daar geef ik u gelijk in. Maar juist met dit budget, dat geld is gewoon niet uitgegeven. Dan hoort het toch gewoon in normale zaken, gaat het gewoon terug in de algemene middelen. En dan komt u toch met een nieuw voorstel in 2017, als u dan weer geld nodig heeft om bijvoorbeeld bepaalde nota's af te rekenen.
Gedeputeerd.
Ja, voorzitter, we zitten hier toch niet om elkaar een beetje bezig te houden. Ik vind dat een hele merkwaardige gang van zaken. Terwijl je het voorziet dat het in 2016 niet kan worden afgerond, dat dat in 2017 gaat plaatsvinden, dan ga je dat toch niet vrij laten vallen en met een nieuw voorstel naar de Staten. Dat komt mij heel merkwaardig en bureaucratisch over.
Daar heeft u dan weer gelijk in. Dan zou het wel zo koninklijk zijn om het in het beslispunt op te nemen. Of bent u het daarmee met mij ook oneens?
Gedeputeerde.
Ja, heer Jansen, daar ben ik het met u ook over oneens. Omdat het middelen zijn die bestemd zijn, waar u fiat aangegeven hebt en die ook nog daadwerkelijk uitgegeven moeten worden. Want zou dat niet zo zijn, dan zouden we het afnamen en dan zou u het vrij laten vallen. Zo is nu eenmaal de systematiek.
Gaat u verder.
D66 en PVV, overigens, heer Kok, wat was je weer zuur. Ja, ik vond je redelijk zuur.
Voorzitter, ik probeer zo constructief mogelijk te zijn in dit gezelschap.
Dat is meneer Kok.
Ja.
Gaat u verder.
Nou, ik heb staan enorme aframen, reguliere provinciale taken, planningsoptimisme, voorspellend vermogen, de gebruikelijke stoflab. En ik had zoiets van, kom op heer Kok, je weet toch wel beter. Ik bedoel, we zitten hier niet om elkaar een beetje bezig te houden, maar om zinvol invulling te geven aan. Dan mag ik ook verwachten
ik
dat
ik denk dat dit soort bewoordingen buiten de orde zijn. Ja. Ik denk
nee,
dat
we gaan gewoon verder over op de inhoud.
Een beter antwoord geven op de gestelde vragen.
Ja, we gaan op de inhoud verder.
Misschien heeft u wel gelijk, heer Kok. We gaan naar de algemene reserve, bevat ruimte. Kunnen we daar nu al of niet over spreken? Nou, het vermogenspositie, over de vermogenspositie. Al bij de perspectiefnota heb ik aangegeven dat we pas bij de tussenbalans dit gaan doen. Dan hebben we een goed beeld van de vooruitgang, college, uitvoeringsprogramma. Er zijn dan al voorstellen in voorbereiding. Dat heeft u ook kunnen zien. Er zijn voorstellen waar wel die wel gelabeld en waar middelen aan verbonden zijn. En er zijn ook nog steeds voorstellen waar dat niet zo is. Die zijn onvoldoende onderbouwd en kan ik op dit moment ook nog even financiële middelen aan toevoegen. Vandaar dat we nu heel druk bezig zijn om alles in rij en gelid te brengen, zodat we in het voorjaar van volgend jaar met een uitgewerkt plan kunnen komen. En dat past dan weer in de perspectiefnota zoals we die voor 2018 gaan behandelen.
Voorzitter, bij interruptie. Ik heb toch nog eens een keer de mededeling vermogenspositie Flevoland erbij gepakt. En die is nog vrij recent, van 31 mei 2016. En daar wordt ook ingegaan op de verwijzing naar de midterm review. Dan wordt pas echt bekeken wat we mogelijk actief kunnen verlagen. Maar wellicht dat het goed is dat de gedeputeerde ingaat op de drie bullets die daar genoemd zijn. Waaruit blijkt dat allerlei argumenten kunnen zijn om dat wellicht niet te doen. Wellicht kan de gedeputeerde daar alvast een voorschot op nemen, zodat we iets geïnformeerd zijn. Anders blijft het wel erg kwalitatief in de lucht hangen. Ik wil de bullets wel even voor u oplezen hoor. Het feit dat alleen de risico's op basis van genomen besluiten in beeld zijn gebracht is 1. Er nog grote projecten op stapel staan die mogelijk nog om provinciale dekking vragen. Of risicoafdekking, dat is 2. Er verdere uitwerking van het college uitvoeringsprogramma mogelijk om middelen vraagt. Nou, ik denk dat laatste zou toch zeker nu al bekend moeten zijn. Dus misschien kunt u wat proactief zijn en alvast een vooruitblik naar de midterm review dan wagen.
Ja, voorzitter, dat wilde ik juist vandaag niet doen. al niet in de valkuil te vallen dat ik hier dingen aanvoer waar ik later spijt van krijg. En ik wil gewoon het complete plaatje hebben, zodat ik met recht en reden naar u toe kan komen. En hetgeen wat ik zeg ook daadwerkelijk onderbouwd is. Opdat u mij niet opnieuw kan vangen op woorden die ik misschien uitspreek.
Nee, daar gaat het bij niet om, maar er worden hier, in mei worden hier een aantal factoren genoemd die zwaarwegend genoeg zijn om daar melding van te maken als zijnde factoren die mogelijk een invloed kunnen hebben op het al dan niet aframen van het weerstandsvermogen. Dus ik neem aan dat dat bekende zaken zijn en dat er ook een zekere concrete toelichting op elk punt te geven valt. En of we dan moeten wachten tot een jaar later, gemeten vanaf mei 2016 naar volgend jaar, ergens in het voorjaar, dat is natuurlijk een hele lange periode. Ik kan me voorstellen dat er best wat concrete invulling aan kan worden gegeven. Ik snap best dat u dat op dit moment misschien niet paraat heeft, maar ik neem ook aan dat u als gedeputeerde belast met financiële zaken toch kennis heeft van dit soort stukken.
Het was een hele lange interruptie.
Heer Kok, ja, nou fijn voor de complete uitleg. U heeft gelijk, ik draag kennis van deze materie. We zijn heel druk bezig om hetgeen wat u graag wenst ook in beeld te brengen. En zo snel mogelijk als dat het kan, kom ik ook bij u terug daarmee.
Voorzitter, mag ik dan? Meneer Simon. Ik weet niet of het een afrondende vraag is, maar ik wil er even in ieder geval op inhaken. Hoe de gedeputeerde gaat repareren, die hete aardappel, daar wacht hij mee tot die wat minder heet is, begrijp ik. Maar wat is nou zijn doel? Dat moet hij toch in ieder geval kunnen zeggen. Is dat die dekkingsgraad verlagen tot onder de 2? Is dat het doel wat hij voor ogen heeft? Kunnen we dat gaan verwachten? Want ik wil wel dat u een perspectief schetst. Waar wilt u dan heen?
Voorzitter, laat het de heer Simons duidelijk zijn dat de gedeputeerde er niet zit om publieke middelen vast te houden en niet aan te wenden voor zaken die ertoe doen voor onze provincie. Dat is een uitgangspunt en daar zijn we druk mee bezig om dat in kaart te brengen en ook met goede voorstellen richting de Staten te komen.
Ik denk dat een jaar geleden is dat we gevraagd hebben, maar het kan ook een half jaar geleden, de tijd gaat zo snel, dat we gezegd hebben, van, we zien dat die dekkingsgraad zo hoog is, was ook iets van 3. En toen heeft de gedeputeerde tegen de Staten gezegd, in mijn optiek is dat ook onwenselijk, we hebben afgesproken tussen de 1,1 en de 2, daar moeten we voor gaan. Dat is toch wel wat u kunt zeggen, dat het onder die 2 gaat zijn. U hoort ons toch perspectief te schetsen, waar gaat u heen? In mijn optiek heeft de staat hier op dit ogenblik gewoon recht op. We vragen u niet alles, maar in ieder geval, waar gaat u voor?
De gedeputeerde gaat daarop reageren.
Heer Simons, daar ben ik het van harte mee eens. Dat wij binnen de bandbreedte die we met de staat hebben afgesproken, ook ons bewegen qua weerstand.
En voorzitter, dan mag ik toch zeggen dat we hem daaraan mogen houden.
Natuurlijk.
En bedoel dat we zo'n soort voorstel...
Dat hebben we afgesproken. En als je op 3,1 zit en je moet terug naar onder de 2, dan heb je een hele inspanning te leveren.
Voorzitter, bij interruptie kan me heel goed vinden in de opmerking van SGP. Ik bedoel, die vraagt heel expliciet naar een beleidslijn in deze discussie. Ik hoef dan nog niet eens te weten, althans, ja, dat zou ik wel plezierig hebben gevonden, dat de gedeputeerde kennis geeft van de factoren die hij aanvoert. Maar hij blijft nu een beetje hangen tussen het bekende planningsoptimisme en bestedingsdwang. En ja, daar komt hij kennelijk dan toch niet goed uit.
Gedeputeerde.
Voorzitter, ik ga verder.
Reactie, want nou, volgens mij is het zo dat duidelijk is wat de opdracht vanuit de Staten is.
Meer dan duidelijk, voorzitter.
Prima, gaat u verder.
Voor wat betreft de frictiereserve OFGV die teruggestort wordt. Het is zo dat de bedrijfsvoering van de OFGV op orde is. Wel is er bij de OFGV een nieuwe reserve innovatie ingesteld met medeweten van het bestuur om activiteiten te financieren, om extra inkomsten te kunnen genereren en de veranderingen die plaatsvinden in het kader van de omgevingswet ook daadwerkelijk mogelijk te maken voor het personeel en de taakstelling die zij daarbij hebben. Dan krijgen we het doorschuiven van de middelen van reguliere taken. Daar is de heer Kok nadrukkelijk, heeft hij zich daar op gesteld. En daar ben ik denk ik in voldoende mate op ingegaan. GroenLinks, waar het gaat over de innovatiewerkplaats, die valt buiten de 10 miljoen. Dat zijn middelen die apart, daar heeft hij apart middelen voor vrijgemaakt. Dus dat is niet de, zijn niet de middelen die wij voor de Floriade hebben bestemd. Maar de innovatiewerkplaats is een apart item waar de provincie aan werkt. Omgevingswet, het doorschuiven van provincie inhoudelijk lijn en financieel. Minister geeft aan, wet gaat door. 2019 wordt die van kracht als digitaal stelsel op orde is. En 7 november zal daar een statenacademie aan gewijd worden. En dan volgt er ook een nadere toelichting. Bij het CDA. Wat is de garantie dat de doorgeschoven middelen uiteindelijk wel besteed worden? Ik kan, ja, garanties tot de deur zou ik bijna zeggen. Maar we gaan er wel serieus op vanuit dat die middelen dan ook daadwerkelijk worden aangewend voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. En als het te veel is, dan wordt er gewoon weer afgeraamd. Voor wat betreft 50+, wat is de huidige ratio van het weerstandsvermogen? Dat is 2,9, dus dat is nog ruim boven de afgesproken bandbreedte met de staten. Dus voor elke euro hebben we 2,9 euro als risico op dit moment. Het voorspellend vermogen, daar ben ik denk ik in voldoende mate op ingegaan. De Markenwadden en recreatie en toerisme, daar zijn een aantal vragen over gesteld. En daar heb ik van gezegd dat gedeputeerde Rijsman daarop in zal gaan. Dat lijkt me wel het meest voor de hand liggend.
Voorzitter, deze gedeputeerde gaat wel over financiën. Kan hij zich erin vinden, en dat was de vraag van SGP, of we dat nu bij de zomernota maar even moeten regelen?
Nou, ik denk dat u het zo moet lezen, dat wij bij de zomernota aangeven dat deze middelen voorzien zijn en dat er een separaat voorstel richting de provinciale staten komt, waarin nu deze... Nee? Oh. Het lijkt me niet verstandig om...
Voorzitter, het zou heel flauw zijn als ik hier dit gelijk ga inkoppen natuurlijk, maar ja. Het tekent toch wel even een beetje de onzuiverheid.
De heer Rijsman gaat het zo direct...
Ja, die gaat daarop in. Ja, wat is aan investeringen nog voorzien, daar komen we in een later stadium op terug, heer Hofstra. Er wordt nu keihard aan gewerkt om die lijsten goed te krijgen en ook de nog niet belegde investeringen waar het college mee bezig is om die inzichtelijk te maken. Dat heeft overigens trouwens ook te maken met die miljoen voor wat betreft de verkoop van de Enexis aandelen. Ik heb u in een eerder, en dat is dacht ik in september... gezegd dat ik bij de zomernota met een voorstel zou komen. Dat is veel te optimistisch geweest. Dat is niet gelukt dat er een goed voorstel lag waar u ja tegen zou kunnen zeggen. Vandaar dat dit ook wordt opgenomen in de lijst waar we mee bezig zijn. Deze middelen vallen nu terug. Maar dat wil niet zeggen dat we op termijn daar gewoon niet weer bij u op terugkomen voor duurzaamheid.
Heeft de heer Hofstra een vraag aanvulling?
Ja, voorzitter, bij interruptie. Ik hoor wat de gedeputeerde zegt met betrekking tot het feit dat ze druk bezig zijn met het lijstje maken. Maar waar ik dan wel mee worstel is dat in deze zomernota dit wel als argument wordt opgevoerd. Dat het op dit ogenblik opportun is om die reserves op die manier behoorlijk aan te vullen. En dan heb ik toch wel een beetje het gevoel dat wij als staten deze gedeputeerden op zijn, ik weet niet of het blauwe ogen zijn, maar in ieder geval moeten vertrouwen op hetgeen hij zegt, terwijl wij over een deel van de informatie dus niet beschikken. En dat vind ik wel een lastige in deze. Omdat het wel als argument wordt aangedragen in de zomernota dat de reserves worden aangevuld.
Voorzitter, dat kan ik me alleszins voorstellen. En wanneer ik de gegevens zodanig in rij en gelid zou hebben dat ik u dat zou kunnen aanreiken, zou ik dat zeker doen. Geloven op mijn bruine ogen zou u zeker niet moeten doen. Ja, helaas zijn ze niet blauw, maar ze zijn donkerbruin. En soms kijk ik zoals ik koffie drink.
Voorzitter. Nog een vraag over die Enexis aandelen, want de gedeputeerde gaf aan dat er nu nog geen goed voorstel lag. Maar zei hij, dat wil niet zeggen dat. Dat vond ik een wat omvloerste uitspraak. Heeft u dus de ambitie om straks met een voorstel op het gebied van duurzaamheid te komen als het gaat om die aandelen? Omdat daar, denk ik, een logisch kausaal verband zit.
Ja, mijn vraag sluit daarop aan, voorzitter. Want ik heb de gedeputeerde ook nogmaals letterlijk het dictum van de motie horen uitspreken. En daarmee verklaarde u de motie overbodig. U had hem ook aan kunnen nemen, maar u vond dat het overbodig was. En uw uitspraak was namelijk de volgende. Om de middelen, of de baten van de verkoop van de aandelen van een Nexo ongelabeld in de stroppenpot te deponeren. Nu hoor ik u iets anders zeggen. Nu geeft u er een label aan. Namelijk, er komt een voorstel van duurzaamheid. Welke van de twee is waar?
Ik heb niet gehoord dat er een voorstel komt van duurzaamheid. Ik heb gehoord dat er een voorstel komt. En dat de gedeputeerde iets te optimistisch was toen hij zei van ik ga dit behandelen bij de zomernota. Dus dat komt op een later moment. Ja. Gedeputeerde.
Voorzitter, uw uitleg is de juiste. Het is niet de bedoeling om nu hier verwachtingen te wekken. U weet, vanavond hebben we in de commissie Duurzaamheid Energie Agenda en de Energietransitie Toekomstbeeld 2050 aan de orde. Daar zullen we zien dat er nog heel veel werk te verzetten is voordat wij tot concrete invulling kunnen komen en ook daar middelen aan kunnen hangen. En zolang dat nog niet heeft kunnen plaatsvinden, vind ik ook niet dat we daar middelen voor moeten reserveren.
Dank u wel.
Voorzitter, maar hier in de zomernota staat, het voorstel is. En ik heb nagevraagd, dat betekent dat wij dus met het vaststellen van de zomernota met dit voorstel instemmen. Terwijl u eigenlijk zegt, we komen nog met een apart voorstel. Dat lijkt mij dan niet logisch.
Deputeerde.
Heer Korteweg, alle duidelijkheid. Die miljoen van de verkoop, die gaat gewoon naar de strategische reserve. En van daaruit gaan wij voorstellen die er in de nabije toekomst komen en waar middelen aan verbonden worden, aan u voorleggen.
Ja, dan heb ik het dus goed begrepen. Met vaststellen van de zomernota wordt dat voorstel wat in de zomernota staat overgenomen.
Dat klopt. Ja. Ja. Volgens mij zijn alle vragen van de heer Stuivenberg beantwoord en dan wil ik de heer Rijsperman uitnodigen om de marker Wadden en de Floriade naar de toestel. Recreatie en toestel.
Er is een schorsing tussen.
Meneer Rijsperman.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb verschillende vragen van verschillende fracties gehoord. Die toch voor een belangrijk deel aan hetzelfde raken. Het gaat allemaal over de marker Wadden. Wat financieren we nu eigenlijk en hoe hangt het nu samen met deze fase en wellicht met volgende fasen? En in hoeverre heeft het voorstel dat er nu ligt een open einde, of eigenlijk het proces waar we in zitten met elkaar een open einde? Zo heb ik uw vragen beluisterd. Dat er een vraag kwam voor een aanvullende bijdrage aan de marker Wadden, dat was geen verrassing. Dat was al geen verrassing omdat oorspronkelijk Alleen maar de eerste helft, zeg maar, als je financieel kijkt, is het niet eens de eerste helft. Maar het eerste deel van de eerste fase was gefinancierd. Er was een financiering van ongeveer 50 miljoen euro verzekerd. Vooral vanuit het Rijk, 30 miljoen ongeveer, 15 miljoen vanuit natuurmonumenten met hulp van de postcode loterij en een deel vanuit de provincie Flevoland. Dat was 50 miljoen van de 75 miljoen waarvan we wisten dat het zou kosten om de eerste fase te realiseren. Dus we wisten dat er nog een stukje overbleef en er is heel lang gezocht naar een manier om dat, die bijdrage bij verschillende partijen te laten landen. Uiteindelijk is het verzoek gekomen vanuit vanuit natuurmonumenten met name, die leidend zijn in de stuurgroep, om een bijdrage te leveren die erop neerkomt dat er een derde wordt betaald door het Rijk, een derde door de regio, dat zijn dus de provincies, en een derde door natuurmonumenten dan wel private partijen. Dat sluit dan op 21 miljoen, het zou 3 keer 7 miljoen zijn, dat sluit dan op 21 miljoen, dat is die circa 20 miljoen die er nu staat. U heeft wellicht gehoord dat bij de opening van de Markerwal of het feestje wat we daar hadden niet zo lang geleden de staatssecretaris van EZ 4 miljoen heeft toegezegd. We zijn nu nog bezig met INM waar ook een claim ligt om tot 7 miljoen te komen. Nou, u kunt er zelf uitrekenen om welk bedrag het gaat, maar INM wil daar nog geen uitspraken over doen. Noord-Holland heeft 4 miljoen toegezegd. We hebben als GS via deze zomernota aan u voorgesteld om 3 miljoen bij te dragen en het natuurmonument zet zich nu in om die laatste 7 miljoen goed te keuren. Daarmee wordt, als we die bedragen bij elkaar krijgen, dan worden 4 eilanden aangelegd. Die 4 eilanden zijn bij elkaar veel groter dan het eerste eiland. Het eerste eiland is veel duurder, dus de rekening daarvoor is een stuk hoger dan voor het hele project. Omdat de mobilisatiekosten van het baggerwerk wat er ligt, als de tweede helft niet doorgaat, toch alleen maar op de eerste helft drukken. En omdat alle toeristische voorzieningen op het eerste eiland worden aangelegd. Dan hebben we het over een aantal vogelkijkhutten, een stuk strand, een haven, 12 kilometer wandelpad. Dat soort dingen zitten allemaal op het eerste eiland, die komen niet op de eilanden die erna komen. Als we de toezeggingen nu definitief binnen hebben, ook bijvoorbeeld van het ministerie van INM, dan kunnen we alle 4 eilanden die nog op de rol staan op die manier aanleggen als de bedoeling is. Als we het nu niet meedoen, dan zou INM niet meedoen en dan zou dus het geld ook niet rond zijn om de tweede helft van de eerste fase gerealiseerd te krijgen. Dat is heel vervelend, want er zit een grote tijdsdruk op. We hebben het al eerder met elkaar over gehad. Op het moment dat wij niet op tijd de opdracht kunnen verstrekken voor de tweede helft van de eerste fase aan de aannemer, dan vertrekt het materieel wat er nu ligt en de mobilisatiekosten van het baggerwerk wat er ligt, de baggerwerktuigen, is ongeveer 5 miljoen. Dus op het moment dat we niet voor aanstaande 31 december de vervolgopdracht kunnen geven voor de tweede helft, ja, dan weten we dus dat als we het precies hetzelfde zouden willen laten doen, dat het al meteen 5 miljoen duurder wordt.
Voorzitter.
Dus dat geeft ons wel druk om het nu te besluiten. Dat is ook de reden waarom we het nu op deze manier via de zomernota aan u voorleggen. Dat is, het is een wat groter bedrag, dat ben ik met u eens, dan gebruikelijk om via de zomernota aan u voor te leggen. Maar het is ook wel ingegeven om het toch op deze manier te doen door de druk die op het proces zit. Met name dus enerzijds door het proces wat loopt bij het Rijk, anderzijds door de opdrachtgeving door aan de aannemer.
Meneer De Jager.
Voorzitter, die gedachtegang en lijn kan ik volgen, maar ik vraag me af waarom de gedeputeerde bijna in navolging van natuurmonumenten ook spreekt over de tweede helft of het tweede deel van de eerste fase. Want in mijn beleving zijn deze 5 eilanden de Markerwadden. Of bent u van mening dat dit de eerste fase is en er na die 5 eilanden nog een vervolg komt? Want dan draagt het volgens mij niet meer bij tot het hoofddoel en de subdoelen. Dan is het echt een compleet ander voorstel.
Waar we het nu over hebben is, we hebben het altijd gehad over, als het gaat over de Markerwadden, over die 5 eilanden waar we het nu over hebben. En die zijn binnen het project altijd aangeduid als de eerste fase. Dat is omdat natuurmonumenten voorziet dat er misschien nog wel 3 of 4 van dit soort fases achterna zouden kunnen komen. Daar is verder nog geen ontwerp voor, er is geen besluitvorming voor, er ligt voor u ook geen voorstel voor. Als ik kijk naar de inzet van de provincie en naar de hoogte van de bijdrage die we doen, zou ik ook denken dat we als Flevoland wel even genoeg hebben gedaan aan de Markerwadden. Dus ik zou niet snel bij u met een voorstel voor een vervolg komen. Natuurmonumenten zal waarschijnlijk wel met enige haast met een volgende fase aan de deur staan te rammelen. Maar ook de ministeries hebben aangegeven dat het hier maar even genoeg mee zou moeten zijn. Dat neemt niet weg, u had het over de hoofddoelen voor dit project. Er is in 2006, toen aan het toekomstbestendig ecologisch systeem werd gewerkt voor het Markermeer, geconstateerd dat de totale oplossing van het probleem van de ecologie rond de Markermeer ongeveer 1 miljard zou kosten. En dat zou betekenen dat we rondom het hele Markermeer eigenlijk overal markerwaddenachtige ontwikkelingen zouden moeten aanleggen. Met alleen maar deze markerwadden hebben we het probleem nog niet opgelost. Het levert wel een belangrijke bijdrage. Zeker omdat het als eerste stap meteen al zeg maar een hele belangrijke stap is richting een versterking van de ecologie in het Markermeer. Maar we zijn er nog lang niet om het hele systeem stabiel en op orde te krijgen. Dus in die zin zou een volgende fase ook wel weer een bijdrage kunnen geven aan het hoofddoel. Dit is in ieder geval, dit project is zoals we het nu hebben afgesproken. De 5 eilandjes die we met deze 3 miljoen euro mogelijk maken, leveren een hele belangrijke bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit in het Markermeer. Zeker een belangrijke bijdrage ten opzichte van maar 1. Omdat met die 5 eilandjes niet alleen maar een eilandje wordt gecreëerd, maar ook de ruimte tussen de eilandjes. En juist die luwe zones tussen de eilandjes zijn heel belangrijk voor de verbetering van de ecologie.
Voorzitter, bij interruptie toch een vraag aan de gedeputeerde.
Meneer Simonsen was eerst.
Oh, nee, maar niet.
Meneer Simonsen.
Voorzitter, er blijft bij de SGP toch een gevoel van verontwaardiging. Dat de gedeputeerde op het feest van Markerwadden, alles goed en wel, geld gaat uitdelen wat hij nog niet eens gevraagd heeft aan de eigenaar van het geld. U had ons kunnen informeren, wij zijn voornemens dit te doen. U had kunnen zeggen van, we geven geld uit onder voorbehoud van toestemming, iets dergelijks. Maar we worden nu overvallen in de zomernota met 3 miljoen. En er ligt niet eens een deugdelijk voorstel bij. Snapt u deze verontwaardiging en had het niet anders gekund?
Deputeerde.
Als het ging zoals u het beschrijft, zou ik uw verontwaardiging snappen. We hebben onze toezegging niet anders gedaan dan onder instemming van uw staat. Zoals dat gebruikelijk is. Wij weten wie er over het budget gaat. Dus wij kunnen natuurlijk geen geld toezeggen. Zeker niet als het om dit soort serieuze bedragen gaat. Zonder dat we dat voorbehoud erbij maken. Dus dat voorbehoud is gemaakt. In hoeverre dat door de pers is opgepakt op die manier, ja, dat is aan de pers, daar kun ik ook niet zoveel aan doen. Maar we hebben zowel in de berichtgeving aan de pers als in de berichtgeving aan alle anderen benadrukken dat het onder voorbehoud van instemming van uw staat is. Dus we hebben besloten om aan u voor te stellen via de zomernota, en dat is het voorstel wat nu vandaag voor ligt, om deze bijdrage aan de Markerwadden te doen.
Er even kort op reageren. We gaan natuurlijk niet de pers de schuld geven van het feit dat dit naar buiten is gekomen. Als dat op een feestelijke bijeenkomst op een of andere manier wordt gecommuniceerd, op wat voor manier dan ook, en met welk voorbehoud dan ook, dan is het natuurlijk logisch dat de pers juist dit aspect oppikt. En dan is de kop in de krant heel compact, namelijk 3 miljoen voor Markerwadden. En dat voorbehoud, dat staat dan doorgaans niet in de kop. En dat weten we natuurlijk met z'n allen, dat de pers zo werkt.
Dat weten we met z'n allen. En volgens mij moeten we hier gewoon nu eventjes de gedeputeerde verder op laten reageren op de inhoud. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Maar goed, ik wil 1 stap verder met uw toestemmen. Dan had ik op zijn minst een deugdelijk voorstel erachter verwacht. Dan heeft u de ruimte genomen om PS... een voorstel voor en niet via de zomernota. Dit is een afwijkingennota. Daar gaan we toch geen 3 miljoen er zomaar tussen sluizen. Verder staat het effect op de programmabegroting 2016, dan staat die ook niet in. Nou, daar horen al deze voorstellen wel in te staan. Dus die relatie is er niet. Dat tekent ook al wel weer van dat apart, separaat voorstel had moeten zijn.
Gedeputeerde.
Ik hoor het standpunt van de SGP. Wij hebben als GS besloten, zoals het nu in de zomernota staat. En ik begrijp dat we daarover van mening verschillen.
Duidelijk. Meneer Kok.
Voorzitter, ik heb nog een vraag die ik meegekregen heb van mijn collega. Het ging over het feit dat eerder 3,5 miljoen is toegezegd vanwege de verbetering van de waterkwaliteit. Maar in deze zomernota vinden we daar niets van terug. Wellicht kan de gedeputeerde daar nog op reageren. En dan wil ik toch nog even aanhaken op het verhaal van de SGP. Ik vind het geen chique procedure om in een afwijkingennota een dergelijk voorstel met zo'n financiële importantie te dumpen. En ja, mijn laatste punt is dat toch ook bij zo'n uitspraak die gedaan zou zijn bij de opening van de Markerwad of bij de feestelijke activiteiten, dat dan voor de muziek wordt uitgelopen. Ik vind dat geen fraaie staaltje van opereren.
Mening is duidelijk. Gedeputeerde.
Ja, we hebben in een eerder stadium 3,5 miljoen euro bijgedragen. Dat is enige jaren geleden. Dat was ook onder een vorige samenstelling van GS. Vorige samenstelling van Provinciale Staten. Maar daar was u volgens mij al bij, meneer Kok. Dus ja, inderdaad, we hebben 3,5 miljoen bijgedragen, maar dat is al enige jaren geleden. Dus voor deze zomernota leek ons alleen de 3 miljoen euro die we nu willen bijdragen relevant. Als u daar graag een vermelding bij had gezien, dat we, of een nadrukkelijker vermelding erbij had gezien, dat we eerder al 3,5 miljoen hadden bijgedragen, vind ik het jammer dat we dat niet op die manier hebben opgegeven.
Ik heb het idee dat de gedeputeerde wat badinerend over praat op dit moment, en dat vind ik licht door, dat mag ik wel zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat er hier gedegen voorstel van komt en dat het niet zomaar even bij de zomernota wordt afgedaan. Ik denk dat dat meer verdient.
Gedeputeerde?
Ik hoorde geen vraag, voorzitter. Sorry, voorzitter. Ja, de volgende vraag die nog gesteld was, was van de PvdA over een ton recreatie en toerisme. De PvdA merkte op dat er 250 euro per jaar aan wordt besteed. Het bedrag is gelukkig groter. Er is 250.000 euro bij het coalitieakkoord afgesproken om te besteden jaarlijks, in aanvulling op de middelen die we daar al voor hadden. En van dat bedrag wordt nu een ton doorgeschoven naar volgend jaar. Omdat we dit jaar bezig zijn met de nieuwe nota recreatie en toerisme. Niet tot de hele besteding van het bedrag zijn gekomen. Bij de nieuwe nota recreatie en toerisme staan de bestedingsdoelen natuurlijk wel. Die besluitvorming daarvan is op heel korte termijn. De nota recreatie en toerisme wordt vandaag nog beeldvormend behandeld in de commissie Economie. Dat is vanavond. Dus ik zou graag de PvdA willen oproepen om het geduld te betrachten, om te kijken hoe we als GS voorstellen om tot besteding van het geld te komen. Het is dit jaar niet gelukt en daarom willen we het graag volgend jaar doen.
Maar voorzitter, nog één dan. Ter verduidelijking, die 100.000 maakt dus onderdeel uit van de jaarlijkse 250.000.
Ja, dat is zo.
We hebben volgens mij de zomernota uitvoerig behandeld. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik zie meneer Simonsen.
Niet om lastig te zijn, voorzitter, maar ik mis nog een antwoord op de herijking waterveiligheid buitendijkse gebieden. Of is die...
U ziet ons zoekend om ons heen kijken, voorzitter.
Voorzitter, is het goed dat deze vraag schriftelijk wordt beantwoord door de portefeuillehouder?
Ja, ik heb nog één vraag aan gedeputeerde Rijsbeman. We zien nu dat de strategische pot behoorlijk gevuld wordt. Ook al veel bedragen zijn gelabeld. Wat ik daarbij mis, vanwege uw toezegging... dat u heeft gezegd van 1-1 van volgend jaar staat Batavialand er. Ik mis een vooraankondiging van de onttrekking die u mogelijk daarvoor nodig hebt uit de strategische pot. Of krijgen we die nog, komt die nog naar ons toe?
Deze vraag verrast me wat, voorzitter, aangezien de middelen voor Batavialand, zoals we daar eerder over hebben gesproken, in de strop al sinds 2012 gelabeld staan. Momenteel 2,75 miljoen om aan Batavialand te besteden. En we hebben het dit jaar volgens mij nog in de laatste statenvergadering uitgebreid gehad over het proces rond Batavialand en op welke termijn we daar tot besluitvorming willen komen. De besluitvorming staat nu voor, als dat een woensdag is, 7 december uit mijn hoofd op de rol voor Provinciale Staten. En dat zou betekenen dat in ieder geval voor wat betreft de provincie alle besluitvorming voor het oprichting van Batavialand voor 1 januari is geregeld.
Conclusie daaruit mag dan getrokken worden dat er geen hogere onttrekkingen nu op de rol staan.
Volgens mij hebben we juist in het interpellatiedebat, dat was naar aanleiding van een brief van een NLE, en het gaat over het hele complex rond Batavialand, dat ik het maar zo aanduiden, was juist de aankondiging dat dat wel het geval zou zijn. Dus er zal een aanvullende bijdrage voor het NLE en dus voor dit hele complex noodzakelijk zijn. De exacte bedragen die hoort u op het moment dat we daarvoor de besluitvorming aan u voorleggen.
Dan kom ik toch weer op mijn eerste vraag. Waarom heeft u daar geen aankondiging van gedaan in deze zomernota?
Voorzitter, we houden er niet van om te speculeren in de zomernota. We hebben juist, zoals ik al zei, in de Staten het erover gehad dat de exacte bedragen nog niet bekend zijn. In ieder geval niet bekend genoeg om in deze zomernota op te nemen. De bedragen voor die al heel lang gelabeld zijn voor Batavialand staan er wel in opgenomen. En u kunt dat als een vooraankondiging zien. Maar andere besluitvormingen komen we op korte termijn bij u terug. Mag ik er één ding aan toevoegen, voorzitter? Ik heb net een discussie gehoord over de bedragen die in het weerstandsvermogen oplopen en de integrale afweging daartoe. Daar hoort denk ik de discussie over Enexis bij, maar zeker ook de discussie rond Batavialand. Vandaar dat ik er even op wil aanhaken. Ik denk dat het ook wel goed is voor de Staten om te weten dat we als vier portefeuillehouders in GS geen moeite hebben om met plannen te komen om bedragen die we hebben als provincie tot uitvoering te laten komen of tot besteding te laten komen. Ik denk dat u als Staten die ideeën ook heeft. Maar het gaat ons juist om een integrale afweging. En juist dan moet ik denk ik ook de heer Stuyvenberg complimenteren dat hij vervolgens stevig op de centjes zit en zegt we gaan niet geld uitgeven. We vooruitlopend op een integrale afweging. Die integrale afweging moet eerst. En die integrale afweging willen we graag in GS op een goede manier doen. En die willen we graag met PS op een goede manier doen. Dus in die zin is het niet iets waar we graag een voorschotje op nemen. Dat wilde ik graag even toevoegen.
Voorzitter, maar dan heb ik een andere beleving bij een integrale afweging. Want volgens mij heb je daar een programmabegroting voor. Dus ook als het gaat om Batavialand en er moet extra geld naartoe, zou dat volgens mij het geëigende moment zijn om het daar met elkaar over te hebben.
Als ik kijk naar de agenda, wat er allemaal nog over Batavialand op ons afkomt de aankomende periode, zou ik deze discussie willen sluiten. Want er komt gewoon nog heel veel wat we met elkaar hebben te bespreken. En hier ligt nu op dit moment de zomernota voor. Dus daar wou ik me eigenlijk toe beperken. Ik zag meneer Korteweg. Waarbij ik u wil vragen of u mijn laatste opmerking over NLE wil meewegen.
Ja, want het gaat hier niet over. Het gaat over iets anders. De antwoord over de innovatiewerkplaats was dat er al buiten zit. Dat klopt wat betreft het fysieke gebouw. Maar hier wordt gesproken over de kwaliteitsimpuls voor de innovatiewerkplaats Floriade Werkt. Dan ga je toch afdenken dat dat iets inhoudelijks is als het een kwaliteitsimpuls betreft. Het zal wel niet een extra duur vloertje of weet ik het wat zijn waardoor er extra geld naartoe moet. Dus hier zal toch aan inhoud gedacht worden. En de inhoud die viel wel onder die 10 miljoen wat daar gaat gebeuren.
Voorzitter, als ik verkeerde voorstelling van zaak heb gegeven, kom ik daar op terug, want dat is geenszins de bedoeling. U heeft apart middelen vrijgemaakt voor de innovatiewerkplaats. U heeft ook middelen vrijgemaakt om het onderhoud en inrichting en het bemensen van de Floriade werkplaats gedaan te krijgen. In hoeverre dat een relatie heeft met het IFA en het overhevelen daarvan, daar kom ik op terug en krijgt u ook een schriftelijk bericht van.
We hebben dus twee zaken die nog schriftelijk worden afgedaan.
Ja, waterveiling.
Er is een ramingsnota toegezegd voor het voorjaar. Is die ook genoteerd als toezegging?
Die is als toezegging neergezet en dat heeft puur te maken met het feit dat we weten dat die eraan komt. Want er is al vaker naar verwezen, naar deze nota, beter ramen. En we hebben er nu een tijdstip bij gehoord en dat is het voorjaar. Ik kijk nog even rond. Volgens mij hebben wij voldoende over deze zomernota gezegd. En ik heb zomaar het idee dat u hem wil bespreken in PS. Dus dat... op die wijze gaat hij verder naar de bundel voor de PS-vergadering. Ik wilde gaan schorsen. Er staat een schorsing van een half uur, maar ik wilde vragen of dat een kwartiertje mocht zijn.
Ja, prima. Zie ik u om 4:15 weer hier. Ik heropen de vergadering. Aan de orde de programmabegroting voor het jaar 2017. In de commissie bestuur bespreken we de volgende onderdelen. Dat is het hoofdstuk 4. Het programmaplan hoofdstuk 8. De paragrafen 1 tot en met 7. En de financiële begroting. Ik zou u willen vragen om het gewoon meteen integraal te doen. Dus dat we de hele bijdrage van uw partij meteen over het voetlicht brengt. Ik wilde eigenlijk beginnen bij het CDA. Meneer Klaas.
Voorzitter, dank. Wat een eer. Dat is... Even schrikken. Goed. Voorzitter, eerst dan maar, ik zal ook even een beetje clusteren qua thema's, dat u een beetje mee kunt. Cultuur en sport, daar beginnen we weer. Er wordt geld vrijgemaakt voor de bibliotheekondersteuning, dat die toekomstbestendig is. Verbinding van het Werelderfgoedcentrum en Schokland en de Nieuwe Natuur. Nou, allemaal hartstikke goede dingen. Wij vroegen ons alleen af waar de breedte cultuur tot uitdrukking kwam. De kleine culturele activiteit in de kern en de wijken... is gewoon een gezonde basis voor de leefbaarheid. En de vraag is, komt die breedte cultuur dan tot uitdrukking in dat doel, wat op twee plekken staat, leefbaarheid, waar leefbaarheid bij staat. En zo ja, en waarom is er dan geen aparte doelstelling opgenomen voor breedte cultuur? Dan sport. CMO, een korte opmerking erover. Dat zit niet in de wijkteams. Er wordt gesproken over dat er goede samenwerking moet zijn wat betreft het sociaal domein. En hoe gaat het college dat dan borgen, dat het allemaal netjes gaat zoals we willen. Dan iets heel anders, de reserves. Er staat een gedeelte in dat er niet happig wordt gereageerd op het inzetten van reserves als revolverende middelen. We hebben, zoals ook straks bij de zomernota gezegd is, 2,9 euro klaarstaan voor iedere euro aan risico... Dus de vraag is, why not? In goed Nederlands, wat zou daar erg aan zijn? Dan ook de bestemmingsreserves nemen dit jaar met 30 miljoen toe. Ook de komende 2 jaar staat er een stijging op de rol. Is dat een en ander wel nodig? En waarom is pas in 2020 een daling voorzien? Tot slot nog even wat risico's eruit gelicht. We beginnen bij de MAP. De risico's van de MAP die zijn gedaald van 30% naar 10%. Dus die informatievoorziening bedrijfsvoering. Dat is een mooi resultaat. Hebben we met z'n allen ook PS eraan gestuurd, zodat we dat risico hebben kunnen laten dalen. En we willen ook de gedeputeerden vragen om die proactiviteit te betrachten bij het NLE, zodat we daar ook de risico's volgend jaar wat gedaald zien. Dat zou heel mooi zijn. Dan de nazorgheffing. Daar gaat over het Friese pad, de vuilstortplaats waar we risico's lopen. En we vragen ons af, wat gaan we daarmee doen? Bij infrastructuur hebben we niveaus aangeschreven. Gaan we het onderhoud heel secuur doen of iets minder secuur of gewoon in de basis? En de vraag is, kan dat hier ook wat minder, zodat dat risico wat naar beneden kan? En dan tenslotte over de infrastructuur. Daar hebben we het eigenlijk in de zomernoten ook al wat over gehad, hè? Waarom kan een en ander niet nog iets naar voren gehaald worden? Rogerbordsluis bijvoorbeeld, heel belangrijk, N302. En daarop doorgaand de risico's voor de Hoge Ring in Almere. Wat gaat het college doen om daar de risico's wat in te dammen? Of staat dat zo hoog in de lijst omdat we daar te maken hebben met verhoogd risico, omdat er heel veel investeringen aan zitten en dat de plannen misschien wat vertraging op zouden komen lopen? Daar zouden we graag antwoord op willen. Tot zover even.
Dank u wel. Meneer Korteweg.
Over deze hoofdstukken hebben wij weinig op te merken. De cultuurnota die hebben we net gehad. Of die komt zit in de behandelingssferen. Het bestuur, daar hebben we ook niet zoveel over. Wel nog Even kijken, ik wil nog één opmerking over het CMO maken. Daar staat als doel, het centrum heeft bewezen bij te dragen aan versterking van de samenleving. Als je dat als doel stelt, dan ga je er eigenlijk van uit dat het dus nu blijkbaar nog niet zo is. En dat moet het dus worden. En toch gaan we er mee in zee. Dus dat is een beetje de vreemde manier van formuleren. Misschien dat daar nog eens naar gekeken kan worden. Dat was het.
Dank u wel. PVV. Meneer Kok.
Ja, voorzitter. Ik wil het eigenlijk wel wat kort houden. Want ik zie eigenlijk dat in mijn bijdrage heel veel zaken al benoemd zijn die we hiervoor al hebben aan de orde hebben gehad. Dus ik moet kijken dat ik niet tot dubbeling kom. Anders hoor ik het wel voor u in ieder geval. Ik begin met cultuur. Hoofdstuk 4. In algemene termen en wat erg ronkend verhaal over het opkrikken van het voorzieningenniveau. Het is al eerder een slecht concept genoemd. Niet echt een kerntaak. Voetnoot bladzijde 40 is onduidelijk in dit verhaal. Zwalkend beleid, wie nu de archieftaak gaat overnemen. Ik heb het even over het NLE of het HFA. Dat is wat cryptisch geformuleerd. Althans, ik verwijs hier naar de voetnoot op bladzij 40. Dat lijkt niet te sporen met de opmerking op bladzijde 40 dat de GR makkelijk te wijzigen zou zijn. We hebben altijd het beeld opgeroepen gekregen dat de GR, dat is iets wat zo'n vaststaand fenomeen is. Daar valt nauwelijks op te sturen. Die structuur valt niet aan te passen. En hier zou de suggestie opgeroepen kunnen worden dat die wel wijzigbaar is. Ja, en de omvang van de nota van de portiecultuur is toch ook weer buiten proportie. En met name als je ziet dat de activiteiten uitblinken in vaagheid. En dan krijgen we natuurlijk weer het jaarlijks dieptepunt, het grootschalig kunstwerk. En onze fractie heeft dan de vraag van wanneer stoppen we nou eens een keer met grootschalige kunstwerk? Hebben we nou echt niks beters te doen? Dat is even het hoofdstukje cultuur en ik moet putten uit de bijdrage van een collega, maar dit zijn ook dingen die ik toch wel deel. Kom ik aan het hoofdstukje Europa. Dat valt nog net onder hoofdstuk 8, voor de goede orde. Ook weer diezelfde gezwollen tekst als in het werkprogramma. Veel woorden, weinig acties, relevantie in termen van inzet versus opbrengst, ook vaak niet helder. De toelichting op de doelen, bladzijde 80 en 81, ademt dezelfde wolligheid. Het zijn er weliswaar geen vragen, maar constateringen. En erg sumier. Zo ook op het interregdeel, concrete programmering voor 2017. Dat kan allemaal wat concreter. En we hebben dat natuurlijk al eerder aan de orde gehad bij het werkprogramma Europa. Dus het zijn wat minder vragen, maar meer constateringen. Dan nog één saillant detail wat mij trof toen ik de site bezocht van de provincie Flevoland. Wat is in hemelsnaam de relevantie van een rapporteurschap financiële verordening voor de gedeputeerde die hier waarschijnlijk achter mij huist? Gaat het om een vorm van zinvolle tijdsbesteding of wat moet ik daaronder verstaan? Het is iets van mensen zoeken werk of zo, maar nou, laat ik niet doorgaan. Ik kom op punt 3. Het risicoprofiel. Nieuw binnengekomen. Het dreigend NLE-fiasco slechts op plaats 9. En dat lijkt toch met een half miljoen, met de aantekening kans groot, effect klein.
Met stip, hè?
Met stip weliswaar. Hij kan nog stijgen en de verwachting is ook dat hij zwaar gaat stijgen in de rangorde van deze top 10. Is dit nou echt in overeenstemming met de realiteit die zich inmiddels gaat aftekenen als een onafwendbaar drama, een Grieks drama dan, met alle acteurs die erbij passen? Zware onderschatting van de problematiek is onze opvatting en wellicht dat de gedeputeerde, hij zelf of de andere gedeputeerde, daar dan wat meer licht over kan laten schijnen. En hoeft het niet bij mij te zijn hoor, dat is niet op voorhand geboden. Weerstandsvermogen, dekkingsgraad, hebben we het al over gehad. Lichte daling, nou het zal allemaal wel. We krijgen daar nog een discussie over volgend jaar als ons de nota beter ramen wordt aangereikt. En als we ook ingaan op de bullets die ik genoemd heb op de mededeling van mei dit jaar. Dat wordt het allemaal, dan komt het beeld sluitend tot ons. Klein vraagje. In hoeverre is onder nieuw beleid, en waarom onder nieuw beleid steeds, de stelpost van meerjaren aanpak bedrijfsvoering ad 6 ton, is dat jaarlijks wel realistisch, dit soort vaste bedragen? Bladzij 134. En mede gezien de toch tamelijk complexe materie die het behelst, en ook als je de voortgang van dit soort projecten leest en alle onzekerheden die daarmee gepaard gaan, is dit wel een goede manier van ramen. Punt 5, heb ik het ook over gehad, beter ramen, planningsoptimisme. Ja, toch nog een puntje wat ik daarin thuis vind horen. En dat is de ratio achter de nieuw ingestelde reserve Ach, what's in a name zou ik bijna zeggen. Doorgeschoven zal ik het maar noemen deze keer. Activiteiten. We hebben het er eerder over gehad bij de, wat toen mocht heten, de nota's reserve in voorzieningen. En die had wel een heel beperkte waarde op dat moment. Dat, althans, was de constatering van de PVV op dat moment. En het enige wat daaruit naar voren kwam is deze nieuwe ingestelde reserve. We hebben toen ook gezegd, ja, dat leidt niet tot meer transparantie en beheersbaarheid. Eerder nog tot slechter ramen en een rommelige uitvoering. Ik zie het terug op bladzijde 162. Het is een beetje weggestopt onder de hoofdstukje van de reserves. Maar het heeft nog niet echt een status gekregen in deze begroting. Wellicht dat er nog geen gelden zijn die daar onder dit noemertje geparkeerd kunnen worden. Maar deze reserve kent wel zijn eigen dynamiek en zijn eigen regime. En daar wil ik toch ook wel voor waarschuwen. Want doorgeschoven gelden mogen maar 1 jaar kennelijk nog onder die term geparkeerd blijven. En daarna moet er echt iets mee gebeuren. Dus ik voorzie heel veel ellende met dit soort rare reserves. Punt 6. Jaarprogramma FV Almere. Zo ben ik FC Almere, maar ik houd het maar op FV Almere. Onduidelijk blijft in hoeverre de bijdrage van Flevoland voor 2017 ad 6,2 miljoen gelinkt is aan concrete projecten. En ook nog of die projecten dan voldoen aan de eerder opgestelde IFA-criteria. De aanwending van de spaarfunctie moet helder zijn. En in dit verband is niet duidelijk of alle gelden tot die tijd bij de provincie staan, wat wel gesuggereerd wordt. Het lijkt erop dat vrijwel alle middelen op voorhand zijn overgemaakt, wat daar heet in Almere de fondsbeheerder. En dat zou dan niet in overeenstemming zijn met de besluitvorming van PS op dat punt. En dat al een continue bijdrage na 2020 van jaarlijks 6,7 miljoen te lasten van de provincie is opgenomen. Ja, ik heb ook niet de indruk dat dat gebaseerd is op besluitvorming. Want ik meen dat daarover afgesproken is dat we dat nog wel op dat moment zouden gaan bekijken. Dus dat is geen afgesproken deal. Althans, niet misschien wel met de gemeente Almere, maar niet met deze staten. Dat waren mijn opmerkingen. Ik heb het kort gehouden, dus hoop ik. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Kok, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal het ook proberen kort te houden. We hebben net al heel uitgebreid gesproken over zaken die het programma bestuur voornamelijk raken. D66 kijkt erg uit naar de nota beter ramen. Ik denk dat we dan heel veel van de discussie die in het vorige agendapunt aan de orde was, daar goed kunnen bespreken met elkaar. Als collegepartij ziet D66 op een goede manier het collegeprogramma verwerkt in deze begroting. Wij zijn wel heel erg benieuwd ook naar de midterm review die we volgend jaar zullen hebben. Dan zullen we ook kunnen kijken hoe het college op stoom is wat betreft de uitvoering van het collegeprogramma. Ik heb voor nu enkele vragen over het programma cultuur. Daar gebeurt echt heel veel. We zullen binnenkort ook praten over Batavialand en de situatie bij NLE. Dus daar kom ik daar dan op terug. Het is wel goed te zien omdat er op het gebied van cultuur veel gebeurt in Flevoland. Vooral ook in de connectie met toerisme en recreatie en werkgelegenheid die het oplevert. Als het gaat om het sociale programma zou ik graag een vraag willen stellen over het CMO. Dat is een andere dan die GroenLinks stelde. Ik heb altijd begrepen dat CMO ook een goede rol kan spelen, bijvoorbeeld in het beleid van vitaal platteland dat wij als provincie hebben. Is dat ook de bedoeling dat zij daarbij betrokken worden? En daarbij is het ook altijd de bedoeling geweest dat het CMO veel opdrachten uit de markt zou gaan halen, zodat wij de subsidie daarop kunnen afstemmen. Dus waarom staat dat niet in de programmabegroting is mijn vraag. Het is kort, voorzitter, maar hier wou ik het bij laten.
Dank u wel. Meneer Van der Avoort, partij
van... Ja, dank u wel, voorzitter. We willen bedanken voor de beantwoording van de technische vragen. We hebben verder instructies gekregen om ons in deze commissie te beperken tot bespreking van financiële kaders. Maar ik krijg de indruk dat we daar wel iets flexibel in mogen zijn. Als we wel inhoudelijk zouden mogen ingaan op de tekst, dan zouden we een opmerking willen maken over wat staat er op bladzijde 77 over het onderwerp bestuurstijl, over het nieuwe programma Participerende Provincie. Bij de beantwoording van technische vragen is daarover gezegd dat het gaat over het brede werkveld van de provincie. En we vragen ons af wat we daaronder moeten verstaan, het brede werkveld van de provincies. Bijvoorbeeld of dat aansluit bij het IPO-programma, waarin uitgesproken wordt dat het moet gaan over maatschappelijke taken waar behoefte aan is en niet beperkt tot kerntaken. In de IPO-visie staat bijvoorbeeld, die hebben we pas gezien in de vorige commissie, dat inmiddels alom bekend is bij de provincies, dat bij de provincies het idee leeft dat het niet gaat om kerntaken, maar om opgaven. En wij vragen ons af in hoeverre Flevoland ook al zover is. Kortom, wanneer krijgen we meer informatie over dit nieuwe programma?
Dank u wel. Mevrouw Kleins.
Ja, dank u, voorzitter. De VVD vond het een duidelijke begroting en heeft ook niet veel vragen. Dus daarvoor alvast onze complimenten. De technische vragen die we hadden zijn ook naar behoren beantwoord. Dus daar zijn we heel tevreden mee. En eigenlijk rest ons dan nog maar één vraag. En die gaat over het onderdeel kwaliteit openbaar bestuur en dan specifiek bedrijfsvoering. Wij hebben ook gekeken naar de perspectiefnota die we natuurlijk eerder behandeld hebben. En op de perspectiefnota op bladzijde 34 staat het een en ander vermeld over het huisvestingsconcept van de provincie. En dat het een en ander goed verbouwd wordt en dat er werkplekken, activiteitenanalyses worden gemaakt. De VVD heeft toen een vraag gesteld over het onderdeel behavior, hè, wat eigenlijk bij... het nieuwe werken dan hoort, hè? Bricks, Bytes, Behavior. En of daar ook een visie over is. Hè? Want anders kun je inrichten en verbouwen wat je wil. Het moet uiteindelijk uit de mensen komen om daar op een goede manier mee om te gaan. Onze vraag nu is, is daar iets gedaan met die opmerking? En komt dat ergens terug ook in de begroting? Ook hoe het nu staat met de huisvesting, zeg maar, wat nu de actuele status is. Wij zagen het eigenlijk niet en wij waren toch wel benieuwd naar de voortgang daarvan. Alvast bedankt.
Dank u wel, mevrouw De Waal.
Dank u wel, voorzitter. Van ons ook de complimenten voor deze nota. Duidelijk, goed gestructureerd. De afspraken uit het coalitieakkoord zijn ook goed verwerkt. Dan hebben we eerst een algemene opmerking, vraag, die niet zozeer gekoppeld kan worden aan hoofdstuk 4, hoofdstuk 8 of de rest van de onderdelen die wij behandelen hier. Vanuit de BBV is het niet meer toegestaan om interne rekenrente toe te passen. Nou is dat voor een aantal onderwerpen wel aan de orde. Dus de SP-fractie gaat ervan uit dat wij nog nadere informatie krijgen over het vrijkomen van die middelen. Waar en hoeveel enzovoorts enzovoorts. Want we vermoeden dat het toch wel om behoorlijk wat geld gaat. Dit najaar gaat PS besluiten om al dan niet deel te nemen aan... In Batavialand. En bij de definitieve stukken verwachten we dan ook een realistisch sluitende business case. NLE blijft een lastig dossier voorlopig en we hopen dat het goed uitpakt en dat Batavialand ook een succesvolle formule blijkt te zijn. Cultuur is voor de SP namelijk heel belangrijk en het draagt bij aan het versterken van de Flevolandse identiteit. We zijn van mening dat het cultuuraanbod zoveel mogelijk over de gehele provincie wordt verspreid. Ik sluit me ook aan bij wat CDA heeft gezegd, dat breedte ook belangrijk is. Voor iedereen goed toegankelijk moet zijn. Wij zijn blij in ieder geval met de activiteiten die nu al zijn opgenomen. Een punt van zorg is wel Suburbia. Suburbia kreeg deze zomer 0 op de request van het Fonds Podiumkunsten. Voldeed wel aan de criteria voor subsidie, maar het budget was ontoereikend. En wij hopen dus dat daar nog alsnog wel een passende oplossing voor komt. Bij bedrijfsvoering wordt aangegeven dat inkoop- en aanbestedingsbeleid verder verduurzaamd wordt. En daarbij
voorzitter?
Moet ook... Sorry.
Nee, Jans.
Mag ik een vraag stellen aan de SP?
Ja, natuurlijk. Ga u gaan.
Met betrekking tot Suburbia, heeft u zelf ook een idee uit welk potje u dat geld denkt te halen?
Mevrouw de Waal?
Nee, maar er zijn vast meerdere mogelijkheden. En het gaat niet om een... vreselijk veel geld. Dus wij hopen echt dat er een oplossing komt. Dat ze gewoon hun activiteiten goed voort kunnen zetten.
In ieder geval is de zorg geadresseerd.
Ja.
Gaat u verder.
Inkoop- en aanstedingsbeleid. Daar wordt opgemerkt dat er aandacht moet zijn voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Later wordt ook aangegeven dat de provincie daar ook verder mee kijkt. De SP hecht er ook aan dat de provincie dat ook doorvoert naar het eigen personeelsbeleid. Voldoende aandacht geeft aan het zelfplaatsen van mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt. En het is ook goed dat in deze begroting duidelijk gesteld wordt dat de provincie hier actief mee bezig is. Eens even kijken hoor, want ik schrap ook een heleboel door wat al eerder gezegd is. Dekkingsgraad heeft nog niet het gewenste niveau. Maar goed dat we bij de tussenbalans van het college uitvoeringsprogramma daar extra aandacht aan wordt gegeven. Sorry?
Wilt u het nog hoger hebben dan?
Nee, dat heb ik niet gezegd, dat bedoel ik ook niet.
Kan alle kanten op. Gaat u verder?
Nee, we hebben daar met z'n allen afspraken over gemaakt, zoals er straks al is gesteld. Dus even kijken hoor. NLE blijft zorgenkindje. Ja, dat hebben we ook al gezegd. Onderpunt 2.58 wordt uitgelegd dat... door de directe of indirecte rijksbezuinigingen de financiële situatie van bijvoorbeeld gemeenten onder druk komt te staan. Waardoor bijdragen aan projecten in het gedrang komen. Nou, dat kan ook consequenties hebben voor provincie of de doelen die de provincie graag wil verwezenlijken. En ook andere samenwerkingspartners maken andere keuzes dan voorheen. En het lijkt de SP-fractie een goed onderwerp om dit binnen het IPO structureel aan de orde te stellen. Onderhoud kapitaalgoederen, risicotabel, daar hebben wij via schriftelijke vragen al aandacht gegeven aan onderhoud van verkeersregelinstallaties enzovoorts. Dit was het. Dank u wel.
Fijn, dank u wel. Meneer Simonsen.
Voorzitter, dank voor deze begroting. Maar dat hoef ik niet te doen. Dat heeft onze vicevoorzitter namens ons allemaal natuurlijk al gedaan. Dank ook voor de beantwoording van de technische vragen. Voor ons ligt een begroting waar een aantal dingen ook niet in zitten. Dat is ook benoemd, ook door de tijd, economisch programma. Wat ook wel degelijk zijn effect heeft op de cijfertjes. En de september circulaire. Wat ons betreft had een overzichtje wel goed geweest om het erbij te betrekken. Hè, in hoeverre u daar al wat over kon zeggen. Kernboodschap vanuit de algemene beschouwing van de SGP was: ga investeren. Er zit veel te veel geld in de algemene reserve en u heeft steeds weer die inflatiecorrectie bij de MRB nodig.
Nu, voorzitter, die investeringen komen ook wel wat los. Maar zitten in de bestemmingsreserves en die raken het weerstandsvermogen niet. En ja, ja, dan heel vervelend, dan komt dat verhaal van die MRB natuurlijk weer. Wij vinden dat zelf als SGP ook heel vervelend. Maar ja, vervelende boodschappen moeten blijkbaar ook steeds genoemd worden. U zegt verhoging MRB nodig te hebben voor prijs- en looncompensatie. Loon in combinatie met de CO's, dat snappen we. Maar die enkele prijscompensatie, die rechtvaardigt die totale verhoging niet. We zouden zeggen, bewijzen tegenovergestelde maar eens. En er komt ook nog bij dat des te lager de belastingscapaciteit is, des te hoger het provinciefonds. Dus de zin van deze verhoging van MBB snappen wij niet. Nou, over de dekkingsgraad is genoeg gezegd en we houden de gedeputeerde aan zijn woord. Ons viel op een technische vraag van de VVD over lobby in Den Haag. Net zo goed als de lobby is in Europa, is er ook in Den Haag, de heer Schuitenmaker zit er volgens mij namens ons. Volgens ons is het goed om deze lobbyist eens een keer in onze commissie uit te nodigen, te laten vertellen over zijn werk. Maar misschien kunnen we wel meer van hem verwachten dat, net zoals we bij Europa gewend zijn jaarplannen gepresenteerd te krijgen, dat wij... Ja, misschien niet zo concreet, je hoeft niet alles los te laten, maar ook eens te zeggen waar de inzet van Flevoland nou op is gericht. Graag reactie van GS.
Dank u wel. De heer Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Heel kort. Dank voor het stuk, de programmabegroting. Twee korte vragen. ChristenUnie vroeg ons even af, is nu het resultaat van de zomernota, zoals dat was voorgesteld, hier nu al in verwerkt of niet? En een tweede vraag, misschien meer een tip. We vinden het wat lastig om te lezen wat nou de beïnvloedbare ruimte is van de verschillende posten. Zou het dan eventueel mogelijk zijn om, om bij een volgende programmabegroting achter de posten de beïnvloedbaarheid van de posten te omschrijven in percentages? Want lezende de begroting, lezende de posten... Moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb geen idee wat nou wettelijke taken of gewoon puur wettelijke taken zijn, wat nu gewoon compleet vrije besteding van middelen is van ons als provincie zijn. Maar goed, het kan aan mij als leek liggen, maar ik wil hem toch even meegeven.
Dank u wel, meneer De Jager.
Voorzitter, dank aan het college voor de gedegen beantwoording van de technische vragen. Een viertal punten die ik hier nog namens de PvdA-fractie aan de orde zou willen stellen. De eerste betreft de nota cultuurbeleid. Daar wordt op bladzijde 38 van de programmabegroting wat over gezegd. En wij hebben onlangs een ambtelijke presentatie in de commissie bestuur gehad. En daar werd een soort van winstwaarschuwing afgegeven. Dat er wel eens wat extra geld nodig zou kunnen zijn voor die nota cultuurbeleid. En ja, dan kom je dus op het integrale karakter. Programmabegroting, de winkel is één keer in het jaar open. En dat wreekt zich dan wel, omdat ik vind dat we dan een dergelijk voorstel hier eigenlijk hadden moeten kunnen wegen. Dat kan nu niet en dat maakt het, vind ik, wel lastig als er wel zo'n voorstel straks bij de notencultuurbeleid zit aan te komen. Maar goed, voorshands ga ik ervan uit dat dat niet nodig zal zijn. Of, om nog een ander voorbeeld te geven, hè, als het gaat om die integrale afweging die je dan had kunnen maken. Motie 1... sentiment van Flevoland is door de staten afgestemd. Die middelen had je dan vanuit culturele participatie bijvoorbeeld kunnen inzetten voor de nota cultuurbeleid. En er was daar weer een logische inhoudelijke link geweest. Die ontbreekt nu. Dus nou ja, daar vind ik het moeilijk om echt straks die integrale afweging te kunnen maken. Geldt ook een beetje voor Batavia Land, maar daar hebben we denk ik voldoende over gezegd. Wordt op bladzijde 40 iets over gezegd en NLE zo... Zijn we net al aan de overkant met stip op 9 in de risicoparagraaf. Maar ja, iets meer van een winstwaarschuwing nu was wel prettig geweest. Dan nog over CMO. Ook daar is al een vraag over gesteld. Staat op bladzijde 41 en wij hebben ook antwoord gekregen op onze vraag 21. Waarbij... De slotzin dan luidt of de inzet van meer partijen dan wel een vorm van marktwerking een goed alternatief is een politieke afweging. Nou ja, technische vragen gesteld. Nu wordt het wat politieker. Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom het college van GS kiest voor een monopoliepositie van CMO, hoe dan ook. Waarom wordt er niet gekeken naar een inhoudelijk doel dat je wil bereiken op het gebied van het sociaal domein? Vervolgens ga je de vraagarticulatie aan. Dan kijk je welke partijen een aanbod zouden kunnen leveren. Maak je een keuze en die beoordeel je vervolgens op de praktijk. Dus waarom bij voorbaat al opdrachten in het sociaal domein doorschuiven naar CMO? En tenslotte, u verwacht het misschien niet van de kant van de Partij van de Arbeid, maar opzenten MRB is ook zo'n jaarlijks terugkerende discussie. En wij vinden het helemaal niet erg om soms wat van de burgers te vragen als je daar ook weer nuttige dingen mee doet. Bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid. Maar het automatisme van die 1% die in het coalitieakkoord staat, voor die opzenten MRB zou je, naar de beleving van de Partij van de Arbeid, ook in verband kunnen brengen met die beperking fiscale stimulans hybride auto's. Dan heb je volgens mij al een 0,5% gerealiseerd. Heeft het college nog overwogen om die koppeling te leggen, is vraag 1. Zo nee, waarom niet? En een tweede is, bij die beperking fiscale stimulans hybride auto's levert dat ook weer een 500.000 extra op. Heeft het college daar nog overwogen om een koppeling te maken met initiatieven op het gebied van duurzaamheid of energie, aangezien die opgave daar zo groot is?
Meneer Jansen had een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aan de Partij van de Arbeid, als de PVV een motie indient om de indexering niet te laten plaatsvinden, gaat u die steunen?
Ik heb aangegeven dat ik het goed zou vinden om een koppeling te maken met die beperking fiscale stimulans hybride auto's. En dat kan twee manieren opgaan. Ofwel dat je zegt die 0,5% zou je dan ten korte af kunnen ramen van die 1%. Dan hou je nog een 0,5% verhoging over. Dat zou een optie zijn die ik graag wil terugnemen naar mijn fractie. Een tweede optie zou kunnen zijn dat we heel concreet maken dat die 500.000... daadwerkelijk wordt ingezet op het thema duurzaamheid of energie. Nou, die eerste variant vermoed ik zomaar zal u meer aanspreken dan die tweede. Daar gaan wij het in de fractie over hebben.
Ja, voorzitter, de vraag was heel cru. Als wij een motie indienen om die verhoging niet door te voeren, gaat u hem steunen? En uw antwoord is dus denk ik nee.
Meneer De Jager.
Nou, ik denk dat mijn antwoord helder is wat de twee kaders zijn waarlangs wij die zullen wegen. Dus dan kunt u inderdaad het antwoord wel voorspellen. Maar dat geeft aan dat wij wel een bepaalde beweging zien op dit dossier.
Dank u wel. Kom ik bij meneer Jansen, 50 plus.
Ja, dank u wel. Gisteren heb ik overleg gehad over een heel onderwerp met meneer De Jager. Maar dat scheelt mij alweer 2-3 vragen die ik ook op mijn lijstje had staan. Met name ook over CMO. Die wil ik ook doortrekken naar sport. Ik lees ook gewoon in de begroting dat er allemaal goede uitvoering en samenwerking is met partijen zoals Sportservice enzovoort. Maar ik zie niet de doelen die GS hierin zou willen bereiken. Dus een doelomschrijving waar onze middelen aan besteed gaat worden, die mis ik zeg maar in de toelichting. En als ik dan kijk in de totale het sociale domein van leefbaarheid. Ja, waarom wil je graag leven in Flevoland? Dat is als je werkeloos bent, dat je dan in aanmerking komt voor een baan. Zou een mooie reden zijn. Maar ook om in je vrije tijdsbesteding, dat je kunt sporten, dat je cultuur kunt beleven en al die dingen meer. En als ik dan kijk welk beleid er op ons afkomt in het kader van leefbaarheid, terwijl we dat ook hebben aangetroffen in het coalitie-uitvoeringsprogramma, dan zien we daar weinig van. Misschien kan het college daar nog op reageren, want ik ben ervan overtuigd dat bij deze SP-gedeputeerde, wat in een goed vat zit, dat niet verzuurt. Maar misschien kunt u een tipje van de sluier oplichten wat dat betreft. Voorzitter. De wetgeving op de motorrijtuigenbelasting is gewijzigd, met name met de hybride voertuigen. Dat heeft ons geen windeieren gelegd, structureel zeg maar 500.000. Wij komen voor die besteding van 500.000 zullen wij met een amendement komen. Die is dan hierbij vast aangekondigd. Wij zullen ook met een amendement komen op de opmerking van bladzijde 88 op het OVV. Daar komen we ook met een amendement. Die zou ik nog nader... het dictum kan ik nog nader gaan duiden. En dan heb ik op... Ja, de bestuurlijke vernieuwing. Of de bestuurs... hoofdstuk 8. Ik vind echt... Die opmerking wil ik echt hier kwijt. Eigenlijk heel erg treurig... dat de grootste partij... hier in Flevoland... slechts één kleine inhoudelijke vraag heeft op de begroting 2017 en de miljardenbegroting 2017-2020. Ik vind het echt, ja, vind ik treurig, als ik het zo mag zeggen. Dat geeft mij een voorschot, een beetje van hoe die avond 9 november eruit zal komen te zien. Dus ik heb zomaar het vermoeden dat de coalitiepartijen achterover gaan leunen en dat het geweld, zeg maar, van de oppositiepartijen moet komen.
Voorzitter, ik ga daar een korte opmerking over maken. Ik ben maar geen deel uit van de fractie van de grootste partijen in de Provinciale Staten. Maar ik vind het erg treurig om dezelfde woorden als de heer Jansen te gebruiken. Als we elkaar de maat gaan nemen op de mate van inbreng tijdens een commissievergadering. We gaan elkaar... we discussiëren met elkaar over de inhoud van de inbreng en niet over hoe lang we praten, hoeveel vragen we hebben. En als we dat als argument moeten gebruiken om kritiek te uiten op elkaar, dan denk ik dat alle andere argumenten een beetje op zijn.
Ik wil terug naar de inhoud van de begroting. Ik heb uw opmerking gehoord, maar ben het wel met de heer Van Sloten eens dat... het aantal vragen niet doorslaggevend kan zijn bij een begrotingsbehandeling. Die wil ik dan even geplaatst hebben. Ik wil graag vragen of u terug wil naar de inhoud van de begroting.
Ja, dat begrijp ik. Ik ben ook weer teleurgesteld dat u een beoordeling geeft als onafhankelijk voorzitter. Maar goed, dat even terzijde. Ik vind het wel, en daar blijf ik bij, treurig dat die ene opmerking daarbij is gebleven. En er zijn genoeg zorgendossiers... waar wel een opmerking over gemaakt zou kunnen worden. En ik hoef maar NLE te noemen. Ik hoef maar Batavia Land te noemen. Ik hoef de kustontwikkeling maar te noemen. Kortom, er zijn genoeg onderwerpen, zware onderwerpen, waar we hier nog met elkaar over gaan spreken. En dan vind ik de kleine opmerking die dan nu door de VVD wordt gemaakt, zie ik dan als een voorspelling die ik u geef, dat het een hele tamme... zeg maar begrotingsbehandeling zal worden. En omdat het maar 3 minuten tijd we krijgen in de eerste termijn, voorzitter, neem ik nu graag de baat ter gelegenheid om de ambtelijke organisatie te bedanken voor de inhoudelijke samenstelling van de begroting. Echt prachtig, perfect, goed leesbaar en ook duidelijk. En daar bedank ik dus de gedeputeerde, inderdaad. Maar namens de gedeputeerde, u brengt het wel over, hè? Dan heb ik nog één opmerking, voorzitter, over NLE. En dat is echt een opmerking die ik wil maken. Ik vind dat NLE echt, na 5 jaar, heb ik de hoop op gegeven. En ik wil hier ook namens 50PLUS zeggen dat ik een doodgeboren kindje vind. Maar wij hebben wel hoop... dat als de fusie tot stand komt naar Batavia Land, dat het dan in zijn totaliteit, in de gefuseerde vorm, een goede kans heeft. Maar dat is afhankelijk van het voorstel en de middelen die we daarvoor beschikking zouden moeten stellen, heb ik begrepen van de gedeputeerden die we in december krijgen, voorzitter. Daar wil ik het bij laten. Dus de eindconclusie is, er komt een amendement, 2 amendementen van de 50PLUS fractie met betrekking tot openbaar vervoer en de hybride auto's wat de motorrijbelasting en de opcenten betreft. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik ga naar de gedeputeerde.
Voorzitter, dank u wel. En opnieuw dank ik de fracties voor de gestelde vragen. Daar waar het gaat over en openbaar vervoer, verwijs ik u naar de betreffende commissies waar deze behandeld worden. Die horen niet in het bestuur, in mijn optiek. Maar goed, het is natuurlijk u vrij.
gaat het om de financiële kaders.
Ja. Maar goed, in ieder geval is het zo dat voor wat betreft cultuur de vragen zullen worden beantwoord door de heer, mijn collega Rijsbeman. Daar waar het gaat over bedrijfsvoering en annexies, die worden schriftelijk beantwoord, want die zijn van onze commissaris. Dat gezegd hebbende, ga ik naar de vragen zelf. CDA die heeft een vraag gesteld, waarom niet inzetten op revolverend? Dat doen we wel. We hebben gemeen of het risico te moeten benoemen. Zie pagina 102 van de programmabegroting. Overigens, dat wilde ik ook vooraf nog even zeggen. De begroting is de financiële vertaling van hetgeen wat wij bij de perspectiefnota hebben vastgesteld. Dus mocht daar licht tussen zitten, dan heeft u recht en reden. Maar wij bespreken alles bij de perspectiefnota. Daar geeft u ook de nadere kaders mee, voor zover ze gedragen worden door de staten. Die worden vertaald en dat vindt u terug in de begroting. Dus mocht dat niet kloppen, dan kunt u ons daarop aanspreken. Maar
voorzitter, daar wil ik toch even op reageren. Ja. Dat klopt wat u zegt, maar daarbij wel de kanttekening dat GS... dat de keuken in, bij de perspectiefnota, die staat dan open, hè, wat geldt. Maar daar heeft GS zich in wezen ook schuldig nu aan gemaakt met betrekking tot de zomernota.
Ja, de vergelijking gaat mank, maar ik kan wel voorstellen dat u die vergelijking zo trekt. Maar voor wat betreft de perspectiefnota en alles wat we daar hebben afgesproken, plus hetgeen wat u nog heeft meegegeven, als u dat niet in de vertaling van de begroting terugvindt, dan kunt u mij daar direct op aanspreken. Maar goed, eens even kijken hoor. De heer Van Sloten, pagina 102 van de programmabegroting, daar leest u hetgeen over het revolverende karakter. Waar het gaat over projecten, infraprojecten, een hoog risico omdat het over grote bedragen gaat. Beheersmaatregel is grondige voorbereiding, vandaar dat het niet mogelijk is om in verband met die voorbereiding die risico's te verminderen. Waarom nemen nieuwe reserves? Dat komt rechtstreeks uit de BBV. Want wij waren gewend om de afschrijving te doen zoals we dat tot op heden deden. En met ingang van de nieuwe begrotingsjaar moeten we dat op een andere wijze doen. Moeten we dat in patches doen. En vandaar dat het gespaarde deel, dat stoppen we in een nieuwe reserve. En dat kunnen we dan jaarlijks gebruiken om hetgeen wat wij aan afschrijving hebben daarvoor te gebruiken.
Voorzitter, sorry, betekent het dus dat al die onderdelen die u nu noemt, en ik snap dat, en ik heb ook begrepen dat het zo gaat, betekent dat al die toenames die ik straks heb genoemd, daarin zitten en dat we door de BVV anders hebben moeten wegboeken, om het zo maar te zeggen?
Correct. Ja. Maar het gaat over het Friese pad en de nazorg die we daaraan hebben. Dat risico is benoemd. De beheermaatregel ook op bladzijde 101 van de programmabegroting. Samen met onze vermogensbeheerder zijn we aan het kijken hoe wij slim onze middelen nog weg kunnen zetten. We hebben in de tijd een verlaging naar 4,4% gedaan. We hebben een winstwaarschuwing gekregen van onze vermogensbeheerder. En die komt met een voorstel naar het bestuur om tot wellicht een andere invulling van de aandelen te komen. Zodat wij ook op termijn het beleggingsprofiel hebben waar we graag het maximale beleggingsprofiel hebben. Mochten we desondanks op termijn problemen krijgen, dan betekent wel dat we bij moeten gaan storten. Dat is wel een consequentie, want de verplichting is wel aan onze provincie.
Sorry, voorzitter. Begrijp ik daaruit dat niet is gekeken naar wat mijn vraag was? Hè? Of het qua niveau van onderhoud dan wat eventueel daarvoor aan gedaan zou kunnen worden?
Dat is op dit moment niet meegenomen. En het niveau ligt op de... het is niet zo dat wij overdreven niveau hanteren. Maar het niveau wat daarvoor staat, wordt ook uitgevoerd. Want daar zitten nu eenmaal verplichtingen aan. Heer Kok, namens de PVV heeft u vragen gesteld over de IFA-middelen. Of die al overgemaakt zijn naar de fondsbeheerder. Dat is niet zo. Het betreft in de begroting opgenomen, voorgenomen te betalen bedragen, zie je ook het bijgevoegde jaarprogramma. Dat gelijktijdig met de begroting moet worden vastgesteld. In hoeverre is onder stelpost eveneens van de heer Kok namens de PVV nieuw beleid de stelpost voor het MAB realistisch? Moet je wel zo ramen? Dat zal door gedeputeerde Rijsbeerman worden beantwoord. Reserve doorgeschoven activiteiten wordt met name gebruikt bij de jaarrekening. Voor activiteiten die dan niet zijn afgerond. PS hebben daarmee ingestemd. Middelen blijven 1 jaar beschikbaar en na dat jaar vervallen ze. Dan, er zijn meerdere partijen die vragen hebben gesteld over de rol van CMO. Het vergaans was de Partij van de Arbeid of dat de monopolist moest blijven. Dan wel dat de markt daar ook een rol in zou kunnen spelen. Ja, het CMO, Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling, Flevoland is in de tijd met heel veel steun van onze provincie ingesteld. We hebben dat bij de kerntakendiscussie wat ingeperkt, of een behoorlijk deel ingeperkt, en ook de verplichting opgelegd om nauwer samenwerking met de gemeente te laten plaatsvinden. 50% van hun middelen moeten zij ook uit de markt halen. Dus wat dat betreft is er wel nadrukkelijk een druk op het CMO om zich meer los te maken van de provincie. Het is in het voornemen om een evaluatie te laten plaatsvinden en aan de hand van de evaluatie met voorstellen naar u toe te komen.
Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen? Links.
Meneer Kok.
Dank u. Weet u wanneer die evaluatie naar ons toe komt? Wanneer we die kunnen behandelen?
Het voornemen is om nog voor het eind van dit jaar de evaluatie te laten plaatsvinden. Maar dan moet ik er gelijk bij zeggen dat wij hebben 1 menskracht, en ik wil helemaal niet flauw doen, 1 menskracht die hier nog deskundigheid op heeft. Deze menskracht die staat aan de vooravond van zijn pensioen. En wij gaan ervan uit dat voordat hij met pensioen gaat, dit ook is afgerond. Want anders dan kom ik echt in de problemen.
Ik zal maar niet vragen wanneer hij met pensioen gaat.
Nee. Maar daarom zeg ik ook, voor het eind van het jaar hoop ik dat die evaluatie heeft plaatsgevonden. Zodat ik in het begin van het nieuwe jaar... Want het mag zo zijn dat ook het college zit heel nadrukkelijk op het CMO van hoe gaan we hier verder mee en doen ze nog wel de dingen die wij graag willen. Hoe is de samenwerking met de gemeente? Vindt dat op de juiste wijze plaats en rijden we elkaar niet in de wielen?
Voorzitter, ik had een vraag gesteld naar het doel. En het doel van samenleving en sport, dat is alleen maar dat het centrum heeft bewezen bij te dragen. Maar dat kan toch niet het doel zijn van het programma Samenleving en Sport? Nee. Wat is nou wel het doel van samenleving en sport? Wat wil u nou bereiken?
Nee, hetgeen wat u leest, dat is verbonden aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland, het CMO. Die heeft tot doel bewezen bij te dragen aan de versterking van de samenleving.
Zo lees ik de begroting niet. Het doel van het programma Samenleving en Sport, dat staat natuurlijk in de begroting. En we gaan niet het doel van CMO daarin zetten. Nee, we zetten het doel van onszelf erin. En dan geven we aan in hoe het CMO daaraan kan bijdragen.
Ik neem uw opmerking mee en ga erover nadenken hoe we dat in het vervolg beter kunnen omschrijven. U heeft gelijk. Wij moeten zelf onze doelen stellen. Aan de hand van die doelen kunnen wij het CMO... correct. Eens kijken hoe ver ik nu... Ik ben nog bij de Partij voor de Dieren aangekomen. En ik beloof u dat uw vraag schriftelijk wordt afgedaan. Omdat dat de portefeuille van onze commissaris betreft.
Hij komt er zo aan.
Oh, toch. Dan halen we hem eruit. Dat geldt ook voor de vraag van mevrouw Kleinsma. Wat betreft de behavior, als het gaat behavior, als het gaat over de huisvestingsconcepten, de visie die wij er zelf op hebben, dat is ook een mooie vraag voor hem.
Ja.
Ja.
Hij is al op de hoogte.
Voor wat betreft de vraag van de SP over de interne rekenrente. En hetgeen wat dit oplevert, het schrappen van de interne rekenrente is budgetair neutraal. Dat wel, zie paragraaf 2.9 van de financiële begroting op pagina 147. Daar hebben we geen wijzigingen, daar hebben we wijzigingen, BBV, uiteengezet, maar... Ik neem aan dat het gaat over de berekende rekenrente die aan middelen zijn toegekend en hoe daar nu mee omgegaan wordt. Ik zal vragen aan afdeling Financiën om daar nader op in te gaan. Heer Simonsen namens de SGP, u had zoiets van waarom hebben we geen nadere mededeling over de september... circulair gekregen en de effecten daarvan, die zijn u op 4 oktober gewaar geworden als een mededeling. Die hebben op de list gestaan, dus als u die over het hoofd gezien hebt, dan zei dat zo, maar u kunt hem altijd nalezen. Daar ziet u ook hetgeen wat het voor directe consequenties voor het komende jaar. Er staat ook een doorkijkje naar de jaren daarna. Alhoewel ik daar wel een opmerking bij wil maken, dat laten we ons niet rijk rekenen, want zoals u weet is er in maart ook nieuwe verkiezingen en je weet nooit wat een nieuw kabinet doet. Dus toezeggingen die gelden voor na de periode van dit kabinet, laten we daar ze niet al te zeer aan houden. Voor wat betreft de vraag van... de heer Hofstra namens de ChristenUnie, is het effect van de zomernota? Sorry.
De gedeputeerde heeft net iets gezegd over de MRB, maar kunt u er...
Ik kom daar.
Okay.
Ja, de MRB, dat is ook een vraag die door meerdere fracties is gesteld. Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat de afspraken die in het coalitieakkoord zijn gemaakt voor wat betreft de komende verhoging jaarlijks 1%, om die te moeten handhaven. En ja, dat zij zo.
Nou, voorzitter, ik denk dat de staten recht hebben op een duiding waarom men... Het is goed dat we vasthouden aan bepaalde afspraken, maar daar moet een gedachte achter zitten. En die gedachte ontgaat ons op dit moment.
Ja, ik begrijp de vraag, heer Simons. Daar moet een gedachte achter zitten. En die gedachte was, toen wij dit opschreven, dat de meerjarenbegroting, dat we die ook in 2020 sluitend wilden hebben. En daarvoor hadden we de verhoging van de MRB gewoon nodig. En van daaruit zijn we nog steeds blijven redeneren als college en hebben we die ook daadwerkelijk voor 2017 geëffectueerd.
En u ziet geen reden om daarvan af te wijken?
Het college ziet er geen reden om hier van de afspraak af te wijken.
Goed zo, voorzitter. Dan zijn we nou waar we wezen moeten. En waarom ziet het college geen reden om daarvan af te wijken?
Ja, ik wil niet in een kringetje blijven, hoor. Want dat... Nee. En dat begrijp ik ook wel. Maar als je een doorkijkje naar 2020 maakt, dan aan de hand van de huidige begroting is het nog steeds, of ook meerjarenraming, is het nog steeds een noodzakelijk iets om zorg te dragen dat wij sluitende begrotingen houden. Daar is de afspraak in de tijd voor gemaakt en is nu ook doorgezet. En van daaruit, ondanks dat er een autobrief ligt en in september, na het opstellen van de begroting, een meevaller, ook een eenmalige meevaller in de september circulaire is te bespeuren, is het geen reden voor het college om hiervan af te wijken.
Voorzitter, ik wil even welkom tot een afronding, dat snap ik. Als reden voor deze verhoging stelt GS in deze begroting dat het gaat om prijs- en looncompensatie. Onze stellingname is dat dat nooit 2 miljoen voor de komende 4 jaar kan wezen. En ik heb u uitgedaagd om te zeggen, bewijs het tegenovergestelde maar eens. Want we zijn er steeds van overtuigd dat dat niet bewezen kan worden. Dat die 2 miljoen voor 4 jaar hiervoor nodig is.
Volgens mij moeten we dit onderwerp af. Ik heb zomaar het idee dat u er bij de PS-vergadering wel op terugkomt.
Dat lijkt mij heel verstandig. Heer Hofstra, u heeft de vraag gesteld, is het effect van de zomernota in de begroting verwerkt? Nee, bij de stukken zit de eerste begrotingswijziging 2017 met daarin de effecten van de zomernota. Dat zou ook helemaal niet kunnen.
Nee, dat gevoel had ik al, maar ik werd even op het verkeerde been gezet. Bij de vorige discussie werd gesteld dat het weerstandsvermogen 2,9 was. In het kader van de zomernota. Toen was er volgens mij een vraag van meneer Jansen. Toen werd gesteld van ja, wat is dan nu? Ik heb het niet doorgerekend wat nu de weerstandsvermogen is met al deze meevallers. En toen zei u, ik kan u vertellen meneer Jansen, de weerstandsvermogen is 2,9. En dat staat in deze programmabegroting. Want dan is het dus in feite niet correct, omdat de meevallen van 6 miljoen is nog niet meegerekend. Dus dat is het punt dat ik even op het verkeerde been was gezet. Dus daarom denk ik, laat het even aan uw vraag gedeputeerd.
2,9 is op basis van de begroting. Dus de verwerking die we nu nog krijgen op grond van de, als u de zomernota aanneemt en de financiële consequenties die daaruit, die moeten daarin verwerkt worden. Waar die dan op uitkomt, dat durf ik zo niet te zeggen. U heeft de vraag gesteld over de beïnvloedbaarheid van de posten en om dat de volgende keer zichtbaar te maken. Ik zeg u daar niet op toe dat ik daar ook daadwerkelijk invulling aan geef, maar hou het wel in gedachten om daar aandacht aan te besteden. Partij van de Arbeid heeft de vraag gesteld over de MRB. Nou goed, daar hebben we het over gehad. CMO hebben we het over gehad. Dus wat voorzitter, dat betreft denk ik dat ik...
Voorzitter, daar hebben we het over gehad. Maar het element wat ik toevoegde, denk ik, in de discussie was die beperking fiscale stimulans hybride auto's. Ook daar blijft uw antwoord. We hebben een afspraak gemaakt in het coalitieakkoord. Als de werkelijkheid verandert, verandert onze opvatting over het coalitieakkoord nog steeds niet. En is die leidend?
Ja.
Oké.
Correct, heer De Jager. Voor wat betreft de lobbyist, heer Simons, daar zeg ik u toe dat ik daaraan ga werken. In ieder geval doorgeef dat daar ook een plan voor komt, dat u daar inzicht in krijgt hoe de werkzaamheden zijn à la Europa. Ja. Ah. Oh, je wil ook nog... Voorzitter, dank u wel. Ik heb nog 2 collega's die graag iets willen inbrengen.
Kom maar. Ik wil even 1 punt van orde maken, want meneer Stuyvenberg die wordt in een andere commissie verwacht. Die zitten op hete kolen, hebben wij
meer dan.
Dus zijn er nog aanvullende vragen die nu gesteld moeten worden aan meneer Stuyvenberg? Meneer Jansen, en graag kort, want die mensen zitten ook. Meneer Jansen.
Ja, op mijn vraag over openbaar vervoer, waarbij de gedeputeerde zei dat hij een andere commissie thuis hoort. Terwijl u zei van alles wat in hoofdstuk 8, wat hier besproken wordt. Dus ik wil graag de gedeputeerde een vraag stellen die staat op bladzijde 88 onder punt 11. Daar stelt u dat de decentralisatie uit het verkeer en vervoer het niet besteden deel teruggestort wordt in die reserve. En dat die dus alleen kan worden aangewend voor infrastructuur. Dat is een abuis. Die decentralisatiegelden kunnen ook ingezet worden in het brede perspectief van verkeer en vervoer. Dus ook het openbaar vervoer. En daar gaat nou juist mijn amendement over zoals ik die heb aangekondigd. Is mijn constatering daarin juist?
Correct.
Meneer Kok nog.
Heel kort, ik weet niet of de commissaris hem ook zou kunnen beantwoorden, maar ik stel hem toch voor de zekerheid even. Het gaat over coördinatie van het aanleveren van nota's. We hebben net gesproken over dat de nota beter ramen eraan komt. D66 zou het erg op prijs stellen als dat niet te ver af ligt van de midterm review, omdat er sommige zaken overlap hebben daarin in de discussie. Dus ik zou willen vragen om dat goed op elkaar af te stemmen, dat we de midterm review niet te laat krijgen en dat we... Dat was mijn vraag.
In ieder geval de nota beter ramen, die zal vrij kort na de jaarwisseling naar u toe komen.
Mag ik de andere meneer Kok nog?
Ja, dank u voorzitter. Het kan zijn dat ik het gemist heb, maar ik had een vraag gesteld in zaken het risicoprofiel. En het ging erover dat NLE waarschijnlijk zwaar onderschat in het risicoprofiel zit. En misschien dat de heer Rijsbeman daar nog op ingaat. Dat kan ik me zomaar voorstellen namelijk. Dus
daar gaat de heer Rijsbeman zo direct nog even op in. Dan dank ik meneer Stuyvenberg en wens u succes in de andere commissie. Het woord aan de commissaris.
Ik heb de drie onderwerpen doorgekregen waar ik gevraagd ben te reageren. Als ik ernaast zit, voel u vooral vrij om mij te corrigeren. Dat is helemaal geen probleem. De eerste kwam vanuit de VVD rond de bedrijfsvoering en het huisvestingsconcept. En het vraagstuk van de visie op wat het woord behavior is gevallen. Waar dit ermee mee te maken heeft, maar het is een brede wat je in de samenleving en het bedrijfsleven ziet. Ontwikkeling in de manier waarop kantoren functioneren. Dat we voorheen in de oude situatie kenden dat iedereen, zou ik maar zeggen, zijn eigen bureautje in zijn eigen vleugeltje enzovoort zat. In de moderne manier van werken en daar waar we steeds meer in regie en uitvoeringsgericht werken, zien we dat die klassieke inrichting van de huisvesting qua werkvorm niet voldoet. Omdat er, om een voorbeeld te geven, veel meer in projectgroepverband vergaderd worden. Dus de behoefte aan vergaderzalen waar je daadwerkelijk ook met dit soort schermen projectmatig met elkaar geïntegreerd aan een onderdeel tegelijkertijd kunt werken, die neemt toe. En wij hebben ons de vraag gesteld, en het is op dit moment nog niet verder dan de vraag gesteld, van we moeten even goed doordenken of wij daar wel voldoende in meebewegen. Dat geldt ook voor het realiseren van flexplekken. Je ziet in steeds meer, in toenemende mate, dat mensen of parttime gaan werken of in een type werkzaamheid zitten waar ze maar gedeeltelijk qua tijdsbesteding op het provinciehuis aanwezig zijn. Dan ben je heel dom bezig als je een volledige werkplek voor iemand beschikbaar houdt, terwijl die er feitelijk maar 1 of 2 dagdelen per week zit. Dat is niet efficiënt, dat is ook duur. Dus wij proberen met elkaar dat plaatje opnieuw te maken. We kijken van hoe ontwikkelt die beweging zich in de kantoorwereld. En wat zou dat betekenen voor de inrichting van dit gebouw. Dat maar met name de inrichting van de werkplekken en de vergaderruimtes, projectruimtes. Dus daar gaat dat over. Dus ik hoop dat ik daarmee een antwoord geef op de vraag die gesteld werd. Bij de Partij voor de Dieren, heb ik begrepen, is een vraag gesteld rond het werkveld van de provincies. Dat klopt, of is die al beantwoord? Die kreeg ik door.
Ja, dat ging dan met name over het programma Participerende Provincie.
Ja, zoals GS er nu in zit, en dat is gebaseerd op het coalitieakkoord, dus in die zin is het meer een politieke vraag misschien dan voor de commissaris, maar ik ben best bereid vanuit GS dat uit te leggen, CQ te verdedigen. De GS zit heel helder op de lijn dat op basis van het coalitieakkoord wij werken aan de taken zoals de provincie, via de commissie Lodders, aan ons zijn gegeven. En het hele debat, wat ik ook af en toe in de Staten wel op zie komen, van bij sommige fracties, daar is uw fractie een voorbeeld denk ik van. Van zouden we niet nieuwe of andere onderwerpen vanuit die participatieve provincie mogen agenderen? Is vanuit GS gezien een puur politiek debat waar de staten over gaan? Dus op het moment dat u zou beslissen, maar daar heeft u een meerderheidsbesluit voor nodig, dat de provincie als het ware nieuwe taken oppakt buiten dat kader wat we met elkaar hebben afgesproken, wat nog eens een keer bevestigd is geweest ten tijde van de bezuinigingen toen we bezig waren onze begroting weer op orde te krijgen, hebben we nog eens expliciet benoemd van waar besteden we onze tijd, geld en capaciteit precies aan. Daar houdt het college zich zo nauwkeurig mogelijk aan. Los van wat soms gebeurt, dat je soms vanuit het kabinet dingen aangedragen krijgt als provincie die je toen niet wist. Maar dan is het een opdracht via wetgeving of wat dan ook. Maar als er in de Staten een behoefte is om nieuwe terreinen te betreden, dan is daar een meerderheidsbesluit van de Staten voor nodig. En daar hoort dan ook wel bij hetzelfde verhaal van hoe regel je dan geld, capaciteit enzovoort. Of ten koste van welke taak zou dat dan gaan? Want zo zakelijk zitten we er dan in met elkaar. We hebben willens en wetens een kleine regieorganisatie gemaakt. Daar ben ik in ieder geval heel tevreden over. Ik vind dat dat goed functioneert. Je hebt altijd sterkere en zwakke plekken. Maar op de grote lijn functioneren wij goed, ook ambtelijk. Daar is geen misverstand over. Maar we weten ook dat we, laat ik maar zeggen, krap functioneren. Dus er is geen vrijblijvendheid. Er zit geen ruimte in de formatie qua capaciteit om plotseling een hele nieuwe taak op te nemen. Los van de vraag of je dan ook mensen hebt, ambtelijk gezien, die ook echt verstand hebben van dat onderwerp. Dus dan moet je even nadenken over het beleid van aantrekken van mensen. Maar dat begint dan wat ons betreft in eerste instantie in PS zelf. En daar heeft u inderdaad, wat ik al zei, een meerderheidsbesluit voor nodig.
Ja, mag ik daar nog wat aanvullen dan?
Ja,
de vraag was getriggerd vanuit de IPO-stukken die we vorige keer gehad hebben, de vorige vergadering. Er is een IPO-meerjarenagenda op dit gebied en dat staat in dat de visie is dat de maatschappelijke taken waar behoefte aan is moeten worden uitgevoerd en dat de provincie zich daarbij niet bij zou moeten beperken tot de kerntaken. En in die visie staat dat inmiddels alom bij de provincies het idee leeft dat het niet gaat om kerntaken, maar om opgaven. Dus mijn vraag was, hoe ver is Flevoland daarin? En ik krijg van u het antwoord dat Flevoland daar nog niet ver in is. Klopt dat?
Ja, dat woord ver houdt een kwalificatie in die ik niet met u deel. Het is waar dat het IPO hier niet gelijk over denkt. En ik kan ook best uit de school klappen voor zover u dat zelf niet had kunnen bedenken. Maar de provincies die 4,5 miljard op de plank hebben, denken wat makkelijker over dit soort onderwerpen dan de provincies die 4,5 miljard niet op de plank hebben. En wij horen tot die laatste categorie. Zo simpel is het. Hè? Dus ik zie met name Brabant, Gelderland enzovoort heel ruimhartig opereren in dit debat. En als er maatschappelijk een vraag is, nou natuurlijk, dan doen we toch mee. En we hebben ergens nog wel 100 miljoen liggen. Letterlijk soms, hè? Dat verbaast mij soms zeer. Maar nogmaals, Flevoland verkeert niet in die situatie. Daar zit IPO zich ook zeer van bewust. Dus wij moeten veel zuiniger zijn op onze centjes. En dat doen we heel goed, zie de begroting enzovoort. We staan er niet slecht voor. Maar wij kunnen ons dat soort avonturen niet te lichtvaardig veroorloven. Zo zit GS erin. En het IPO maakt dat voor Flevoland niet uit. Dat doen we altijd nog zelf. Dat zeg ik ook in IPO-verband nog wel eens.
Ja, maar toevallig is vanmiddag ook aan de orde geweest dat ons weerstandsvermogen te hoog is. En dat we en blijkbaar meer moeten gaan besteden. Dus vandaar.
Dat is een politieke uitspraak. Of u vindt dat te hoog is.
Daar gaan we het op een ander moment
daar zijn andere
verder. Dan heb ik nog een lobbyist staan.
Ja, ik proefde daar een misverstand. In die zin spreek ik gedeputeerde Stuyvenberg even tegen. Lobby is geen doelprogramma. Wij hebben geen beleidsplan lobby. Zo werkt het niet. Onze doelen zijn, en daar bent u mee verbonden, het realiseren van de marker Wadden. Krijgen we het voor elkaar in de Kamer, bij het kabinet, in de ministeries, dat ze mee willen doen met de marker Wadden. Dat is een doel. En een lobbyist doet mee in het bouwen van het netwerk om te proeven van wat zijn de verschillende standpunten en hoe kunnen we ze beïnvloeden. Dat geldt voor alle andere beleidsdossiers. Hè. Dus lobby als zodanig kent geen, ik zou maar zeggen, beleidsplan waar langs je dingen realiseert. Nee, dat zijn de onderwerpen die u hier politiek hebt bepaald. En een lobbyist, vergeef me even naar de lobbyist, maar is niet meer en niet minder dan welke andere ambtenaar dan ook. Dus wij gaan geen aparte beleidsplannen maken voor individuele ambtenaren. Dat zou ook een hele rare figuur zijn, want dan kan GS eigenlijk wel ophouden. We zitten hier met elkaar in dualisme. Dus u bepaalt politiek de onderwerpen waar de provincie zich druk over maakt. U mag GS erop aanspreken. Slaagt u erin om dat ook daadwerkelijk te realiseren? En daarvoor heeft GS een kleine 400 ambtenaren tot haar beschikking om te proberen dat voor elkaar te krijgen. Daar is de lobbyist er één van. Dat is allemaal niet geheim. Dus als u behoefte heeft om nog eens uit te leggen hoe wij dat doen en hoe dat werkt, dan kan dat. Maar het is in mijn ogen enigszins absurdistisch om met elkaar te denken dat je een soort kaderstelling voor de lobbyist zou maken, wat in de kaderstellingsdiscussie door de Staten dan zou worden vastgesteld. Want het is slechts één van, als we dat voor elke ambtenaar zouden doen, dan zou je dat ook voor een ambtenaar ruimtelijke ordening kunnen doen en dan voor een ambtenaar natuur en zo. Dat is niet de werkwijze die wij hebben. Het is de politieke discussie wat uw onderwerp, welk onderwerp u zegt, daar moet u aan werken. En u moet ons afrekenen op de resultaten die we boeken. En eventueel bij de tussentijdse rapportages kritisch zijn van pakt u dat nou wel goed aan. Dat kan allemaal prima. Maar niet per ambtenaar een aparte kaderstellende nota.
Meneer Simons.
Voorzitter, ik snap heel goed hoe de werkwijze momenteel is. Toch zie ik dat we bij dossier Europa bijvoorbeeld anders redeneren. En wat ik ook zie is dat er in andere provincies echt ieder jaar een gesprek is met de lobbyist in Den Haag. En dat men het daar ook anders invult. Vandaar mijn vraag van, is dat wat voor ons? Zijn we daarmee gediend? Maar doe het niet af als absurditeit, want dat is het absoluut niet.
Ja, ik hoor u nu een andere vraag stellen dan ik hem in ieder geval begrepen had. Als u zegt, mogen we een keer in de commissie tijd maken om met de lobbyist van gedachten te wisselen van wat gebeurt er allemaal en mogen wij daar ook wat van vinden, heb ik op zich geen enkel probleem mee. Al denk ik dat het gesprek met mijzelf haast dan nog interessanter is dan met de ambtenaar, omdat ik zelf heel veel tijd besteed aan lobby. En niet alleen in Den Haag. En daar ben ik ten volle bereid om daar u over te informeren en ook hoe we als provincie breed dat doen.
Ja, voorzitter, ik zou zeggen, laat het nog eens even neerdalen. Ga niet gelijk in de anker staan en misschien is het wel wat voor ons om dat één keer per jaar is te doen. Maar als het niet zo is, zeg
nou ja, waar ik een beetje tegen stijger, en daar moeten we met elkaar echt mee oppassen, dat puur bestuurlijk spreekt u als politicus de bestuurder aan. En als u als politicus in debat gaat of in gesprek met de ambtenaar, dan gaan we grenzen overschrijden waarvan ik bestuurlijk zeg, nou moeten we echt oppassen met elkaar wat we doen. Ik vind niet dat aan deze tafel een ambtenaar zich tegenover u zou moeten verantwoorden hoe die zijn werk doet. Ook niet in termen van meedenken. Dat is echt aan de bestuurders en dat is een politiek bestuurlijk debat en dat zou ik zuiver willen houden. Vandaar dat ik wat scherp reageer. Er is niks aan verboden dat u met ambtenaren spreekt, daar gaat het niet om. Maar als het in de spanning komt dat u als statenlid, wat uw rol is, te beoordelen of iets wat gebeurt goed is, dan moet u dat met de bestuurder doen die daar verantwoordelijk voor is en niet met de ambtenaren die achter die bestuurder daarmee bezig zijn. Er is geen van de ambtenaren hier in huis die zich met lobby bezighoudt die niet onder mede mijn verantwoordelijkheid valt. Dus ik ben daar volop aanspreekbaar.
Voorzitter, nogmaals, in Europa gebeurt het ook en er zijn hele mooie voorbeelden zoals we hier als commissiebestuur bij betrokken worden. SGP zoekt die spanning niet, dat weet de commissaris ook en wil alleen dit meegeven.
Meneer Van Sloten.
Ja, ik zit even naar deze discussie te luisteren en ik ben er op de laatste woorden van de heer Simons in te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat de heer Simons niet op zoek is naar enige spanning. Dat zouden wij ook niet zijn. Ik ben ook wel nieuwsgierig naar dat lobbywerk en hoe dat in elkaar zit. Het zou natuurlijk ook zo kunnen dat we als commissiebestuur een gesprek met zo'n lobbyist voeren. En dat eventueel naar aanleiding daarvan we een bestuurder, dat we met de bestuurder een vervolggesprek hebben waarin we iets verder kunnen gaan en waarin we ook iets dieper op de onderwerpen in kunnen gaan. Maar zo'n eerste gesprek met iemand die in Den Haag kennelijk voor Flevoland een aantal dingen doet, lijkt mij informeel, informatief. Waarom zou dat niet kunnen?
Commissaris. Ik heb ook zoiets van.
Ja, ik hoor het, maar ik blijf moeite houden. Maar ik bedoel niet echt de anker uitgooien, hakken in het zand. Maar we moeten echt onderscheid maken tussen de politieke beleidsdoelen die u stelt en de aanspreekbaarheid die ik als bestuurder wil hebben om daarop aangesproken te worden en de manier waarop een ambtenaar zijn werk doet. Op de een of andere manier wringt dat een beetje bij mij. En ik zie veel mensen ook knikken in de commissie, dus daar wordt verschillend over gedacht, dat snap ik. Nogmaals, ik ga het gesprek over de lobby helemaal niet uit de weg. Ik vind het ook prima als de lobbyist van Den Haag, maar de lobbyist van Den Haag. We hebben heel veel lobbyisten in huis. U heeft nu even in het vizier één van onze lobbyisten. De lobbyist in Den Haag begint nu een soort entiteit te worden. En het is waar dat er een ambtenaar bezig is in Den Haag om dat werk te doen. Maar we hebben heel veel meer lobbyisten hier in huis die ook in Den Haag hun werk doen. Nou ja, er is er wel één die daar bijna fulltime zijn tijd aan besteedt. Dat is wel, maar dat is maar een onderdeeltje van een veel groter pakket. Dat is niet een dit is geen, ik kan het woord niet vinden, maar het is, we hebben niet een directeur lobby met een afdeling lobby, zou ik maar zeggen. Hè?
Ik zag de heer Jansen.
Maar nogmaals, ik ga het gesprek daarover niet uit de weg. Dus ik werk graag mee, eventueel met mensen mee aan tafel, als u meent in de commissie daar nog eens 2 uur aan te besteden. Dan maken we een prachtige presentatie. En dan kunt u een uur luisteren naar een prachtige PowerPoint. Dat lukt allemaal wel. En dan kunnen we daarna met elkaar nog eens daarover van gedachten wisselen. Maar ik vind het een wat merkwaardige figuur.
Ik denk dat wij er in de agendacommissie nog eens een keer over door moeten praten.
Prima. Ja.
Ik zag ook meneer Jansen nog.
Ja, voorzitter. Ik vind het helemaal geen slecht voorstel van de SGP. En zoals de commissaris net verwoord.
Wilt u iets harder praten? Ik versta.
Nou, ik zeg zoals u het net verwoord op het einde van een keurige presentatie. Die krijgen we heel vaak. Dus ik zie werkelijk niet waarom dat hier dan anders zou zijn. Want we krijgen heel vaak prachtige presentaties te zien. Soms vind ik ze veel te lang. In dit geval zou ik hem graag willen zien.
Ik zeg u een lange presentatie toe, maar ik blijf... ik blijf het gevoel hebben dat u zich zou moeten focussen op de marker Wadden, het hele verhaal. De onderwerpen die voor elkaar gekregen moeten worden, die zijn voor u politiek bestuurlijk van belang. En de weg waarlangs GS meent dat te moeten organiseren is helemaal niet SPS in mijn beleving. Dus, maar goed, dat vind ik een merkwaardige figuur. Want dan gaat u in mijn beleving te veel op de stoel van GS zitten.
Meneer Kok?
Ik zit een beetje te twijfelen of ik dit in de tweede termijn zal zeggen. Maar ingaand op dit onderwerp vind ik het op zich wel interessant om over de lobby te spreken. Die wij als Flevoland in Den Haag hebben. Maar ik vind dat gesprek wel met de bestuurder moet plaatsvinden. En als er een ambtelijke presentatie is ter informatie, is dat natuurlijk oké. Maar... primair moet het gesprek tussen de staten en de portefeuillehouders zijn wat D66 betreft.
Andere vragen voor de commissaris? Nee? Ja. Ja, maar meneer Rijsperman wil ook nog wat zeggen. Dank voor de komst.
Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gewisseld. Ik zit alweer een tijdje in deze ruimte voor een belangrijk deel ook over hetzelfde onderwerp te praten. Dus ik zal proberen het kort te houden. Een belangrijk onderwerp waar ik vragen over heb gehoord van meerdere fracties is het NLE. Onder andere in relatie tot de opname in de risicoparagraaf. Zoals die nu in het risicoparagraaf is opgenomen is. En ik denk dat dat... terecht is gezien de huidige status van de behandeling van de stukken, alsof u het besluit tot ontvlechting niet genomen heeft. Dat is nu ook natuurlijk het geval. Dat besluit is nog niet genomen. Dat staat geprogrammeerd voor 7 december. Op het moment dat 7 december wordt besloten tot ontvlechting van het NLE en de wijziging van het NLE in het Flevolands Archief enerzijds, en een partner op afstand waar we een subsidierelatie mee hebben, namelijk het Batavia Land, dan ziet het risicoprofiel er heel anders uit dan hier nu staat, vooral veel kleiner. Dus,
voorzitter, bij interruptie, is dit niet een erg formalistische benadering? We praten hier over een begroting 2017, een stuk wat vooruitkijkt. Dus in die zin, wat verzet zich er tegen om een reëel beeld te schetsen en niet te wachten op het formele punt van of we nou wel of niet een besluit gaan nemen op enig moment? Ik vind dit een zeer beperkte interpretatie van de vraag.
Voorzitter, het standpunt van de PVV verrast me wat, omdat ik gewend ben dat de PVV juist als het gaat over speculatie, over eventueel te nemen besluiten, eerder recht in de leer dan flexibel is. We hebben het net nog even over gehad,
toch interruptie. Over een eventueel voorschotje op... wat is nou de relevantie van uw opmerking? Wat wilt u nou vertellen? Want het ontgaat me echt hoor, wat u nu zegt.
Voorzitter, ik...
PVV recht in de leer, bedoel, u maakt een zijsprong die ik niet kan vatten. Dus misschien kunt u zich beperken tot de zaak zelf.
De gedeputeerde gaat even uitleggen hoe het in de begroting is verwerkt. NLE. U vroeger naar de risicoparagraaf.
Het is in de begroting verwerkt zoals tot nu toe de huidige stand van zaken is. En dat we zouden kunnen speculeren op besluitvorming die u als Provinciale Staten neemt. We zouden kunnen speculeren op hoe dat er dan volgend jaar uitziet als u instemt met een voorstel. Wij zijn als GS niet gewend om dat te doen. En ik meen dat de Staten daar ons ook om vragen. Het is natuurlijk, de begroting is een belangrijk stuk. Daar past denk ik speculatie over eventueel te nemen besluiten door PS niet in. We hebben dat voorschotje niet willen nemen, daarom staat het op deze manier in de risicoparagraaf. Er zijn meer opmerkingen over het NLE gemaakt. 50PLUS deed het onder andere. Ik denk dat het wel belangrijk is om te weten dat, en volgens mij hebben we er op die manier ook al vaak met elkaar over gesproken, dat GS de ontstane situatie in een veel te lange periode waarin het NLE, om het maar zo te zeggen, in fusie is, te bekort of nu het uiteindelijk tot een besluit te brengen. Dat GS er hard aan werkt om dat voor elkaar te krijgen. Dat de stukken daarvoor komen op zeer korte termijn in GS. Dus die zijn ook daar nog niet besloten en zullen dan vervolgens aan u ter besluitvorming worden voorgelegd. En ja, ik noemde al daar een paar keer de datum van 7 december voor. Ik wil daar nu eigenlijk liever niet op vooruitlopen of op speculeren. Volgens mij hoeven we ook niet heel veel geduld meer te hebben voordat we daar het goede gesprek over kunnen hebben met elkaar. De PVV vroeg naar de meerwaarde van het rapporteurschap. Juist vorige week is mij het rapporteurschap toegekend voor de vereenvoudiging van de financiële verordening van de EU. Ik dacht dat dat juist een rapporteurschap zou zijn waar ook de wat meer eurokritische partijen wellicht enthousiast op zouden kunnen reageren. Want dit is juist een voorstel vanuit de Europese Commissie om hoe de Europese Unie werkt te verbeteren. Met dit rapporteurschap ben ik namens het Comité van de Regio's penvoerder voor een mening over het voorstel van de Europese Commissie. Daarmee kunnen we als Flevoland natuurlijk, we zitten het dichtst bij het vuur om invloed uit te kunnen oefenen op hoe het in het advies vanuit het Comité van de Regio's wordt verwoord. Dat advies is op wettelijk onderdeel van het besluitvormingsproces van de Europese Unie, dus dichter bij het vuur kunnen we niet zitten. En met deze vereenvoudiging van de financiële verordening van de Europese Unie wordt onder andere ingegaan op wat we het grootste probleem in onze praktijk is met de Europese Unie en met de regels daarvan. En dat is de bureaucratie rond de uitvoering van subsidieprojecten. We hebben het hier al eerder over gehad dat projecten voor de ruimtelijke economische ontwikkeling, dat we daar ongeveer 20% aan kwijt zijn aan overheid en dat we dat bij andere subsidieprojecten ongeveer op 3 of 4% zitten als provincie. Als we de Europese Unie zover kunnen krijgen dat ze een normale hoeveelheid bureaucratie op ons, over ons uitstorten, dan zou dat betekenen dat we in ieder geval als provincie al miljoenen per jaar minder kunnen uitgeven aan bureaucratie en meer aan effectiviteit waar onze inwoners van kunnen genieten. Het zou dus, het gaat in totaal om 350 miljard aan subsidies Europa breed. Als we daar Europa breed 15% op zouden kunnen bezuinigen op de bureaucratie, ik ben niet zo ambitieus dat ik denk dat ik dat voor elkaar krijg. Maar als we daar een deel van zouden kunnen besparen, zou dat al geweldig zijn. En dat is wel waar we nu de kans hebben om een daadwerkelijke inbreng in te leveren en daadwerkelijk effect in te hebben. Dus ik denk zelf dat het voor Flevoland een hele mooie kans is om op die manier de inbreng te kunnen leveren. En ik denk ook dat het een plek is waar we heel concreet iets kunnen verbeteren aan daar waar wij als Flevoland geconfronteerd worden met Brusselse bureaucratie.
Voorzitter, toch nog een vraag dan. Ik was op zoek naar de relevantie van deze functie in enge zin voor de provincie Flevoland. In de meest brede zin kan ik me voorstellen inderdaad dat hier een majeur probleem ligt wat opgelost zou moeten worden. Maar op welke termijn kunnen we de betekenis zien van de relevantie voor de provincie Flevoland? Wanneer denkt u dat te realiseren? En wat is het tijdsbestek wat u hiermee kwijt bent?
In mei zal een rapport wat ik daarover zal moeten schrijven in besluitvorming in het Comité voor de Regio's zijn. Dat zal dan voor ons een rol kunnen hebben bij de besluitvorming door het Europees Parlement in de loop van volgend jaar. De huidige planning gaat ervan uit dat het voorstel van de Europese Commissie eind volgend jaar vastgesteld wordt. Dan moet het daarna nog in een wetgevingstraject. Het duurt allemaal niet zo snel, of gaat niet allemaal zo snel, het duurt allemaal wel lang. Maar dat is wel de manier waarop wij als Flevoland kunnen bijdragen aan iets waar we dagelijks last van hebben. En we zijn als Flevoland via het Comité van de Regio's, doen we mee in dat wetgevingsproces. Dat is iets wat in het verdrag van Maastricht al stond, 1992. Dus dat is ook iets wat maar grondwettelijke status in de Europese Unie heeft. Het is niet dat we dat zien als een soort van hobby. Dat is van de provincie Flevoland. Dat is een rol die de provincie op die manier heeft. En heel veel andere regio's met ons. En ik denk dat als we daar dan toch zitten, dat we maar beter die rol op een goede manier kunnen invullen. En we denken dat we op deze manier dat het beste te kunnen doen. Een andere vraag die nog gesteld werd is de stelpost, de 6 ton voor het MAB in de stelpost Nieuw Beleid. Die komt er vooral uit voor, dat is misschien een beetje technisch antwoord, dat we hier in de Staten bij de vaststelling van het plan voor de MAB met elkaar hebben afgesproken dat in plateaus te doen. We hadden dat oorspronkelijk in jaarschijven gedaan. Nou, we hebben nu plateaus. Die plateaus lopen niet helemaal synchroon met de begroting. Dat betekent dat de bedragen die we daarvoor hadden bedacht en die ook in het plan stonden voor de MAB wel eens in een stelpost blijven staan op het moment dat de begroting wordt vastgesteld, omdat het plateau wat later wordt vastgesteld. Dus op die manier heeft u dus op het moment dat het volgende plateau wordt vastgesteld nog alle ruimte om wat te vinden van het bedrag wat daar staat. Maar we vinden het wel zo eerlijk, omdat het gebaseerd is op besluitvorming die we met elkaar al genomen hebben, die in PS ook is vastgesteld, om het op die manier al aan te kondigen in de stelpost nieuw beleid. Daar wil ik het bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er nog vragen?
Meneer, ik had nog een vraag gesteld over de nota cultuurbeleid. En misschien moet ik die nog even toelichten. Als het gaat om de integrale afweging die we zouden moeten maken, verwacht je dan bij de programmabegroting een eventueel verzoek om meer als dat nodig is? Dat zit er dus nu niet in. Mag ik daaruit ook de conclusie trekken dat straks bij de nota cultuurbeleid er niet om meer geld gevraagd wordt? Want vanuit de ambtelijke presentatie, en daar wringt misschien even de schoen, hè, de discussie die net plaatsvond, werd in ieder geval de suggestie gewekt dat daar nog meer geld voor nodig zou zijn. Er is bij de vaststelling in GS de intentie uitgesproken om bij de integrale afweging waar u al aan refereert, inderdaad om meer geld voor de cultuurnota te vragen. Die intentie is nu uitgesproken omdat er nog niet de finale besluitvorming over de cultuurnota heeft plaatsgevonden. We hebben de cultuurnota nu vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De finale vaststelling zal in eerste instantie natuurlijk een besluit van GS vergen, maar uiteindelijk, en dat is denk ik een veel belangrijkere, door u in PS. En dat is denk ik ook het moment om over eventuele verhoging van het budget te praten. Maar in het GS-stuk, u kunt het ook terugzien via de besluitenlijst, is de uitspraak gedaan dat we als GS de intentie hebben om aan een verhoging te werken.
Voorzitter, maar dan, dan heb ik toch wel een beetje moeite, zeg maar, met de gang van zaken. We hadden het al eerder vandaag over planningsoptimisme. Nou, hier blijkt dat bepaalde planningen niet gehaald worden. Dit maakt het, vind ik, wel moeilijker voor de staat om bij de programmabegroting ook echt een integrale afweging te maken. Je verwacht dan een indicatie als het gaat om cultuur, voor de cultuurnota, als het gaat om Batavialand. Dat zit er allemaal niet in. En zo word je steeds voor voldongen feiten geplaatst.
Deputeerde.
Voorzitter, dat laatste ben ik niet met de heer De Jager eens. We hebben in de begroting alles opgenomen waar al besluitvorming voor is. Zaken waar besluitvorming nog voor moet plaatsvinden, daar willen we niet op speculeren of op vooruitlopen. Dus die staan er nu nog niet in. Of dat nou gaat over Batavialand of over de cultuurnota, de besluitvorming daarover krijgt u nog te nemen. En daar hebben we als GS voor dit stuk niet op vooruit willen lopen.
Anderen? Dan gaan we er bij de begroten behandeling een leuke behandeling van maken, denk ik. Ik verheug me er in ieder geval op. Dan komen wij bij de rondvraag. En dan wil ik de heer Rijsselman bedanken. Ik heb nog wel een aantal toezeggingen die zijn gedaan. Luistert u even mee. De evaluatie van CMO... De inspanningsverplichting van gedeputeerden is voor eind 2016. Doelen die opgenomen zijn, die worden nader bekeken en zo nodig aangescherpt. Er komt een schriftelijk de rentetoerekening naar ons toe. Die komt terug. Er is aangegeven dat er aandacht is voor de beïnvloedbare ruimte. Hoe we dat dan verder, in welke vorm, dat bespreek ik met de heer Stuivenberg in de agendacommissie. En u heeft aangegeven dat u geïnteresseerd bent in de lobbyist, in ieder geval in de werkzaamheden. En dat ga ik ook weer terugnemen naar de agendacommissie en daar spreek ik met de commissaris over.
Voorzitter? Ik meen dat ik gedeputeerde Stuivenberg ook een toezegging heb horen doen over het weerstandsvermogen onder de 2 vanaf de perspectiefnota.
Hij heeft aangegeven dat de brandbreedte dat die terugkomt in volgend jaar naar bij de behandeling die wij gaan krijgen sowieso naar beter ramen. Dus dat wordt een vervolgstap. Het is geen toezegging geweest.
Voorzitter, in mijn beleving is die zeker concreter geweest. En dat het doel wat hij voor ogen heeft om de bandbreedte binnen de twee...
Hij heeft aangegeven dat de bandbreedte dat weer een discussiepunt is. Ja. En beneden de twee, anderhalf tot twee heeft hij aangegeven.
Nou, de bandbreedte is 1,1 tot 2, maar het doel wat hij voor ogen heeft, dat is om binnen die bandbreedte te komen. Dat is volgens mij gezegd, maar ik wil het bandje nog wel naluisteren.
Wij gaan dit ook meenemen in de agendacommissie, hoe we daarmee omgaan. Dit zijn de drie onderwerpen die wij gaan meenemen in de agendacommissie.
Niet iedere uitspraak is een toezegging.
Niet iedere uitspraak is een toezegging, dus dat is... Ik kom bij de rondvraag. Meneer Jansen.
Ja, ik heb eigenlijk een rondvraag voor de commissaris.
Nou, die is er nog.
Ja, die zit er gelukkig nog. Dus het gaat over een besluit uit het college. Ik was zeer verheugd te constateren dat het college niet wenste in te stemmen met het voorgestelde beloningsbeleid van de Raad van Bestuur, respectievelijk de beloningsregeling van de Raad van Commissarissen van de BNG. U heeft daar portefeuillehouder Stuivenberg voor gemandateerd om daar tegen te stemmen. Die aandeelshoudervergadering heeft 5 oktober jongstleden plaatsgevonden en ik was benieuwd naar de uitkomsten daarvan.
Flevoland hoorde bij een groep van diverse overheden die dat standpunt innamen. Dus dat is daar bij de stemming ook tot uiting gekomen, maar heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.
Anderen voor de rondvraag. Meneer Korteweg.
Ja, ik heb even geaarzeld omdat er schriftelijke vragen over zijn gesteld door 50PLUS en Senioren Flevoland over de jeugdzorg in Almere. Maar gelet op de urgentie, omdat dit nog over 3 maanden gaat en de beantwoording van schriftelijke vragen in daar 30 dagen voor genomen kan worden, dus dan is er weer een derde van de tijd weg. Maar mijn vraag is dus, ligt hier ook een taak voor de provincie in het kader van het provinciaal toezicht als een gemeente zich eigenlijk niet houdt aan het beleid wat er op een bepaald gebied aan haar is toebedeeld? In dit geval dus de jeugdhulp.
Dank voorzitter. De taken voor de provincie om interbestuurlijk toezicht te verrichten zijn gerelateerd aan die taken waar we bepaald medebevind hebben. En dat is voor jeugdzorg niet het geval. Het is dus niet zo dat alle taken die de gemeente uitvoert, dat we daar als provincie wat van mogen vinden. Het gaat bijvoorbeeld om financiën, het gaat bijvoorbeeld om de huisvesting van asielzoekers, het gaat bijvoorbeeld om de WABO. Jeugdzorg hoort daar niet bij, helaas.
Anderen nog voor de rondvraag? Dan dank ik u voor uw aanwezigheid en sluit ik deze vergadering.